Hey Ryan, Pepijn hier. Ik wilde even graag weten hoe ik jouw naam precies goed uitspreek in de podcast. Want ik wil niet dat mensen denken dat ik een racist ben of heel erg dom. Maar ja, ik weet niet hoe ik je achternaam uitspreek. Kusjes!
Hallo lieve podcast, penissen en vulva's. Je kan een podcast niet zo beginnen, maar ik doe het toch. Welkom allemaal bij Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast waarin ik praat met mensen met geslachtsdelen. Of als ze geen geslachtsdeel hebben, dan praat ik ook gewoon met ze. Vandaag gaan jullie luisteren naar het gesprek dat ik had met Ryan Pandey. En voordat ik dat gesprek ga laten horen, wil ik het eerst even met jullie hebben over verantwoordelijkheid. Of nou ja, ik heb het er niet met jullie over, want jullie praten nu niet terug, maar ik ga gewoon mijn zegje daarover doen. Ik heb namelijk een coach en iedereen in mijn leven is eigenlijk mijn coach. Deze podcast is ook gewoon mijn manier om me te laten coachen door mensen waarvan ik denk dat ze weten wat de waarheid is. Maar ik heb ook gewoon een echte coach die ik betaal en die probeert mij te leren dat als je last hebt van een geest die niet altijd doet wat je wilt, hè, die soms kanten opgaat waar je niet heen wilt, of wanneer je je niet voelt zoals je je wilt voelen, dan kan je denken, waarom overkomt mij dit? En dan kan je heel erg de schuld bij de anderen leggen, bij je ouders of bij de dingen die je overkomen, of bij dat je nou eenmaal zo'n geest hebt, of bij de farmaceutische industrie die niet altijd datgene maakt wat jou kan helpen. En hij zegt dan altijd, dan gedraag je je als een slachtoffer en dan ontloop je je verantwoordelijkheid. En ik snapte nooit zo goed wat hij daar eigenlijk mee bedoelt. En toen had ik het laatst met een vriend van mij erover, die ook mijn coach is eigenlijk. Alleen geef ik hem geen geld, maar eten en gezelschap. En coach ik hem dan af en toe over de ladies. Maar toen vroeg hij, wat denk jij dan dat verantwoordelijkheid is? En toen zei ik, nou, ik denk altijd dat verantwoordelijkheid is dat de minister dan zegt, oké, er zijn allemaal dingen gebeurd toen ik geen minister was, maar ik ben daar wel verantwoordelijk voor, dus ik treed af. Ik dacht altijd dat dat verantwoordelijkheid was. En toen zei hij, nee, maar dat is politieke verantwoordelijkheid. Waar jouw coach het over heeft, is morele verantwoordelijkheid. En ik zo, wow, dat zijn allemaal wat dure woorden, ga mijn huis uit. Maar toen bleef hij toch. En toen zei hij, je moet eigenlijk een vorm vinden om te leren gaan met de dingen die je overkomen. He, dingen waar je niks aan kan doen, daar heb je geen invloed op. Hè? Mensen gaan bij je weg, of mensen gaan dood, of het leven verandert, of je krijgt niet de rol die je wilt, of je wordt afgewezen. Daar heb je geen controle over. Maar waar je wel controle over hebt, is hoe je met die dingen omgaat. Dus hoe je je laat leiden door die dingen, of hoe je je laat leiden door tegenslagen, of juist niet. En je hebt geen controle over hoe je leven eruit ziet, maar wel over hoe je je leven leidt. En dat is misschien volwassen worden, dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je die verantwoordelijkheid bij jezelf legt en niet bij ouders of bij anderen. En dat moet je volgens mij een beetje leren, Pepijn. Nou, ik huilen, hij me troosten. Maar toen ging ik nadenken over verantwoordelijkheid. En toen dacht ik, ja, het maken van deze podcast brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Hè, er luisteren mensen naar deze podcast. En dat zijn meer mensen dan ik ooit bereikt heb met mijn optredens. En bij mijn optredens zie ik meteen wat mijn verantwoordelijkheid is. Want ik krijg meteen reacties uit de zaal. Dus ik zie wat mijn dingen die ik zeg teweeg brengen. Maar hiermee heb ik dat niet. En ik krijg wel eens mailtjes van mensen, hè, die bijvoorbeeld zeggen, je interviewt te weinig vrouwen. Hè, het zijn alleen maar witte mannen. En die zich gaan mengen in de discussie. Wat ik allemaal super fijn vind. Hè. Of ze geven liefdesverklaringen. En dat is heel fijn, maar ik weet dus niet altijd precies wat mijn verantwoordelijkheid is. En ik heb het met Ryan in deze podcast ook over de documentaire Pisnicht, die ik deze week zag. En die documentaire gaat erover dat Joep van het Hek ooit in een column het woord Pisnicht had gebruikt. En Nicolaas Veul, die vond dat niet fijn, want die had zoiets van, ja, laten we eens een keer ophouden met mijn seksualiteit gebruiken als scheldwoord, want hij is namelijk homoseksueel. En daar heeft hij een hele mooie documentaire over gemaakt. En nou, je kan van alles zeggen over die discussie, maar waar het volgens mij over gaat is dat Joep van het Hek een grote verantwoordelijkheid heeft. Want hij heeft een enorm groot bereik. Dus alles wat hij zegt, ja, dat wordt door heel veel mensen gehoord. En dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. En die verantwoordelijkheid moet je nemen en daar moet je je bewust van zijn. En toen dacht ik als witte heteroseksuele man heb ook een enorme verantwoordelijkheid. Want ik ben namelijk de norm. Ik heb heel veel privileges. Ik heb niet heel erg vaak te maken gehad met racisme. Ik ben niet tegen dingen aangelopen. Ik heb best een makkelijk leven gehad. Maar dat brengt dus ook de verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk dat ik moet leren van mensen die niet bij de norm horen. En dat ik me bewust ben van dat heel veel mensen niet bij de norm horen. En dat ik moet weten hoe dat is. En vandaar dat mijn gesprekken vaak gaan over homoseksualiteit. Of ik ben latent homoseksueel. Maar ik denk dat dat komt omdat veel mensen die ik interview homoseksueel zijn. En dan hoor je dus ook niet bij de norm. En dat vind ik interessant. Daar wil ik het graag over hebben, omdat ik daarvan wil leren. En daarom wilde ik ook heel graag met Ryan praten. Want die is homoseksueel. Nee, Ryan is namelijk een comedian. Die is opgegroeid in Zaandam. Met ouders die uit Suriname komen en Hindoestaans zijn. En ik wilde hem sowieso leren kennen, want ik kende hem niet. En het gesprek begint ook meteen toen hij binnenkwam. Omdat ik dacht, ja, ik wil hem meteen leren kennen en dat jullie dat horen. Maar ik wilde het ook heel graag met hem hebben hoe het is om niet bij die norm te horen. De norm die ik ben en waar hij me ook op wijst in de podcast. Want dat is namelijk mijn verantwoordelijkheid. En dat wilde ik jullie even meegeven voor dit gesprek. En ga er maar lekker naar luisteren, zou ik zeggen, met je geslachtsdeel in je hand of niet.
Ben je begonnen?
Ja, hij staat al aan.
Ja, dankjewel man.
Nee, ik dacht laten we maar meteen beginnen, want we kennen elkaar helemaal niet. En dan voordat we alles gaan vertellen aan elkaar, is het gewoon leuk om de microfoon aan.
Dan was het net leuker, toch? Als je dat,
ja, inderdaad. Dat je dan dichtklapt. Mm-hmm. Nou, hallo.
We kennen elkaar een heel klein beetje.
Ja, we hebben elkaar eens gezien in Toemler.
Ja.
Ik heb je wel eens gezien. Ik heb wel even shows van je gekeken natuurlijk.
Oh, cool man.
In je Netflix special ook. Wat ik sowieso wilde vragen is, waarom zie je er altijd zo goed uit?
Oh, dankjewel man.
Maar altijd gewoon haar netjes, goed geschoren, nette kleren.
Echt waar?
Ja.
Ik denk wel, als ik ga optreden, wil ik er altijd zelf wel een beetje oké uitzien. Maar dat is dan meer met kleding.
Oh, ja.
Maar ja, ik weet niet. Dankjewel. Ik ben ook niet zo. Vroeger was ik veel meer ijdel nog.
Oh ja?
Ja, man.
Het wordt steeds minder.
Het is veel minder geworden.
Hoe oud ben je nu?
35.
Oh ja, dat is wel ziek, ja.
Ja.
Oh ja, je wordt toch minder ijdel?
Ja, ik ben iets minder ijdel geworden.
Ook in je werk? Word je ook minder ijdel in je werk?
Wat bedoel je?
Nou, dat je nu onderwerpen bespreekt die je vroeger niet zou bespreken uit schaamte.
Oh,
dat je toen ijdeler was, ook in je keuze voor je materiaal.
Ik weet niet of dat ijdeler is, maar wel dat ik iets meer over die schaamte heen ben, ja.
Oh ja.
Ja, dus dat ik iets meer durf.
Kan je een voorbeeld van noemen van een stuk wat je nu doet?
Maar vrijdag heb ik dus voor het eerst nieuw materiaal geprobeerd voor mijn nieuwe show.
Ja.
En er zit wel wat in, ja. Maar ik weet niet of het erin blijft, ik weet niet hoe grappig het is.
Oh ja, ja, ja. Ja. En dat is zeg maar, dat had je een paar jaar geleden niet gedaan?
Nee.
En waarom niet?
Ik denk dat ik veel te misschien iets meer nadacht over, ja, maar als ik het daarover ga hebben, denken mensen misschien, weet je, dat ze een beetje op het onderwerp zouden afschrikken.
Ja.
En dat gebeurt nu ook, maar nu neem ik het iets meer voor lief. Nu denk ik, ja, nou ja, en dan.
Dit is gewoon wat ik maak.
Ja, desnoods benoem ik dat dan.
Maar het heeft ook met zelfverzekerdheid. Je wordt gewoon
zeker, ja. Maar ook, ik vind het, ik ben daar ook meer de lol van gaan inzien. Ik denk dat ik voorheen de lol daar niet zo erg van inzag. Maar als ze daar dan van afschrikken of zo, dan denk ik, ja, wat is daar dan leuk aan?
Ja.
En dan denk ik, dat kan juist leuk
inderdaad,
worden.
Inderdaad, dat zij schrikken is ook leuk. Ja, dat is ook een reactie. Was je vroeger meer aan het pleasen dan nu?
Zeker, ja, dat denk ik wel, ja.
En ben je ook andere onderwerpen gaan, sowieso andere onderwerpen gaan bespreken?
Ja, zeker. Maar dat is niet helemaal bewust, maar het is ook meer met waar ik nu dan sta. En als ik die onderwerpen al heb besproken, dat dan nu niet meer zo nodig hoeft, denk ik.
Ja, inderdaad.
Ja.
Want ik zag je interview bij Jinek.
Oh,
en toen zei ze op een gegeven moment, wat een heel leuk interview was sowieso, over de Ramadan-monoloog. Ja, toen zei ze op een gegeven moment, je woont nu op jezelf.
Ja.
Toen was je 31, volgens mij. Toen woonde je op jezelf.
Ja.
En toen zei ze, ga je nog steeds het hebben over je ouders? En toen zei je, nee, want ik heb nu een andere, ik maak nu andere dingen mee die ik anders niet meemaak.
Precies, ja.
Dus je onderwerpen veranderen gewoon na de situatie waar je zit.
Klopt. En ik denk ook dat het een soort therapie was. Dat was een soort bijeffect. Want ik zat wel echt met best wel veel dingen van mijn opvoeding en ook.
Ja.
En dat is ook wat ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat een goede uitlaatklep was voor mij.
En wat voor dingen zat je dan mee?
Ik ben redelijk streng opgevoed. Misschien niet strenger dan andere mensen, maar mij raakt het heel erg. En Ik weet niet of je het stukje kent, maar dat staat daar in mijn eerste show over. Dat mijn vader vroeger tegen me schreeuwde. Dat als hij boos werd, zei hij, wil je zien dat ik ontplof? Maar met het wil je zien dat ik ontplof, dat zat me echt heel erg dwars. Omdat dat schreeuwde in mijn kamer zo. En toen ben ik dat op het podium gaan doen. Ja. Maar voor mij was het echt gewoon frustratie uiten. En er waren mensen aan het lachen. En daar was ik helemaal niet mee bezig toen.
Nee.
Later kon ik er wel de lol van inzien. Ja. Maar dus voor mij was het echt een soort uitlaatklep. Ik dacht, dit zit me allemaal dwars. Ja. En dat is er toen uitgekomen.
Is dat ook waar? Want ik wil het sowieso hebben over je opvoeding van waar je vandaan komt.
Ja.
Je ouders komen uit Suriname.
Ja, ja.
Het is toch altijd kut. Is het kut dat mensen dat meteen gaan vragen? Van, je ouders komen uit Suriname, jij bent...
Ik vind het niet zo erg.
Oké.
Okay. Ja.
Want zij zijn opgegroeid in Suriname.
Ja, Paramaribo.
Maar ze zijn Hindoestaans,
ja.
Toch?
Ja.
Ja. En ben jij daar ook opgegroeid? Of?
Nee, ik ben geboren in Zaandam.
Oh.
Ja. Dat is heel anders. Ja.
Zo wat een tegenstander.
Ja. Ja.
En waarom zijn je ouders hierheen gekomen, of...
Mijn vader, volgens mij om te studeren, tenminste dat zei hij. Maar toen Suriname onafhankelijk dreigde te worden, ze zijn het ook geworden hoor, uiteindelijk, zijn er veel Hindoestanen vooral. Die zagen volgens mij in Suriname niet echt een hele goede toekomst. Terwijl toen ging het best wel goed in Suriname.
Ja.
En die zijn toen vlak voor de onafhankelijkheid vertrokken naar Nederland. En omdat ze het hier gewoon, ja, volgens mij zagen ze hier veel betere kansen. Mijn vader dacht ook, als ik hier ga studeren, is het beter. En er zijn dus heel veel Hindoestanen heen gekomen.
Coolies, noemen ze dat toch, of niet?
Dat is niet...
Want het is geldwoord.
Ja, ja.
Nee, een vriend van mij is half Surinaams en zijn moeder die had het dan altijd...
Over die Coolie Ryan.
Ja, nee, niet over jou, maar over dat die moeder dan... Dat hij zei, ja, Surinamers die discrimineren ook heel veel. Mijn moeder die zegt gewoon,
ja,
die coolie.
Ja, 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 ja.
En dan is zo, hè? Maar dat is daar een scheldwoord.
Ja, 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 zeker, ja. Ja.
En dat ze gierig zijn, toch? Dat is het vooroordeel.
Dat wordt wel gezegd, maar onder andere. Maar wat nu in Suriname een beetje aan de hand is, dat dus de Creolen die waren het eerste, dat was tijdens de slavernij. Daarna zijn Hindoestanen gehaald, Javanen, Chinezen. Alleen daarna is er dus een nieuwe lichting Chinezen gekomen. Dat is de laatste 20 jaar, 15, 20 jaar. En nu heb ik het idee dat heel Suriname een beetje tegen hun is.
Dus, ze hebben één gemeenschappelijke vijand.
Ja, ja, ja. En Bouters heeft ook in zijn partij, want hij is nu president, hoe gek dat ook klinkt, maar in zijn partij heeft hij eigenlijk heel veel gemixt. Want die partijen waren een beetje afzonderlijk, hè? Je had de Verenigde Hindoestaanse Partij en weet je. En Bouters heeft eigenlijk alles gemixt in zijn partij. Dat heeft volgens mij wel voor iets meer eenheid gezorgd.
Oh ja.
Ja, en hij is gaan beginnen met I Love Su.
Oh ja.
Dus dat is zo'n ding,
En,
maar niet alleen maar slechter in.
Nee, helemaal niet. Nee. Lekker eten.
Ja.
Lekker weer.
Ja.
Nou, dat vond ik wel, dat was ook in dat interview met Jinek, dat je zei van in Suriname kennen ze geen, wordt er niet gediscrimineerd vanuit
geloof.
Geloof.
Ja, ja, het is echt heel sterk daar.
Iedereen gelooft, of iedereen doet mee met elkaars
feestdagen. Ja man,
feestdagen.
Het is gewoon een nationale feestdag. Sterker nog, als wij nu vinden dat we nationale feestdag te pakken hebben, stel wij verzinnen iets.
Ja.
En we hebben een goed verhaal. Dan mogen we dat aankaarten bij de overheid. Zeggen van ja, maar iedereen moet vrij zijn dan, toch?
En dan kunnen ze...
Is de kans groot. Dat zei hij. Ze moeten het wel beslissen. Maar je mag er zo'n verzoek indienen.
Wow, ja.
Maar de basis daarvan is wel echt goed, vind ik.
Want... En hoe komt dat? Omdat ze zoveel verschillende...
Ik denk dat ze uiteindelijk volgens mij dachten, we geloven allemaal. Want je hebt ook natuurgodsdiensten heb je daar, je hebt christenen. Je hebt, en volgens mij hadden ze zoiets van, ja, maar we geloven blijkbaar allemaal in God.
Ja.
En dat kunnen we wel moeilijk gaan doen.
Ja.
Maar we snappen van elkaar wat dat geloof is. Het is misschien qua invulling anders, maar dan kunnen we net zo goed met elkaar gewoon dat vieren.
Ja, 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 ja.
Dat is wel tof hoor, want dat gevoel is wel heel sterk. Je hebt daar een moskee en een synagoge naast elkaar.
Ja.
En ze maken ook gebruik van elkaars parkeerplekken of zo. Ik heb nog nooit iets gehoord over...
Maar wel gewoon discrimineren op basis
alle
van
andere
kleur.
Dingen. Alle andere dingen, ja.
Dat doet je wel.
Huidskleur,
meer dan hier in Nederland? Of hoe?
Oh, ik denk dat het... je hebt daar vier grote verschillende groepen. Hè? Dus Chinezen, Javanen, Hindoestanen en Creolen.
Ja.
En die zijn allemaal wel redelijk groot.
Ja.
Creolen en Hindoestanen het grootste dan. Want hier is het meer... hier is één groep heel groot. Dat is jouw groep. En dan heb je...
Heteroseksuele witte mannen.
Ja. Nee, maar ik weet niet hoe erg het... Het zal hier ook erg zijn, maar ik weet niet of het erger is daar.
Nou, het is wel één. Dat is natuurlijk wel... misschien heb je daar geen minderheden.
Nee, oh ja, dat is...
Want hier heb je één grote groep witte,
ja, klopt,
superieure mannen.
Ja.
En die... dan heb je minderheden. Dus dan heb je al...
Ja.
Ja. En misschien zijn het daar dus vier grote en ja, dan heb je niet echt minderheden.
Maar nogmaals, dat is mijn Zaanse blik daarop, hè? Want ik heb geen idee. Misschien als je daar bent,
nooit geweest.
Bel ik jou weer op. Schrikkelijk iemand. Jezus, mine.
Oh, wauw. Ja. En jij bent hier in Zaandam geboren met Hindoestaanse ouders.
Ja.
Maar je bent heel streng opgevoed.
Ja, vergeleken met mijn vriendjes wel, ja.
En kan je daar, behalve dan te zeggen, wil je me zien ontploffen?
Uitgaan was een beetje lastig. Vakantie. Ik zou bijvoorbeeld niet zelf op vakantie mogen gaan toen ik jonger was.
Oh ja?
Ja, uitgaan was ook lastig. Ik ben wel eens uitgegaan. Eén keer ging mijn vader ook gewoon mee.
Ging je vader mee?
Ja.
Waarheen? In Zaandam centrum?
Het was een soort Surinaams feest in Amsterdam. Oh, ja. En toen ging je mee. Toen dacht ik, oké.
Okay. Ik hou mijn zoon in de gaten.
Hoe oud
was je toen?
Het wordt nog lastig neuken nu.
Was je 29?
Ik was 22. Ik weet nog dat ik... Ik wilde een keertje naar een... Er was een bruiloft in Zaandam van een vriend van me. Maar er was een feest van mijn vaders familie in Den Haag. En toen wilde ik naar die bruiloft van die vriend van me. Mijn vader zei, nee, ik wil met de hele familie gaan. Dan gaan we daarheen. En ik zei, nee, maar die vriend van me zie ik. Mijn broer gaat al mee. Ik zeg, dan zeg je gewoon, ik heb er nog zo in, toch? Dus we gaan gewoon moeilijk doen. En toen werd hij bozer en bozer. Toen was hij op een gegeven moment echt aan het smijten met shit. Zei hij, denk je dat je volwassen bent? Maar ik was 21. Ik dacht, ja, eigenlijk wel. Maar het is nu niet het moment om het te zeggen, blijkbaar.
En wanneer zou je volwassen zijn volgens hem dan?
Ik denk dat hij nu rond de 35 denkt, ja, die jongen heeft het wel.
Oh, wow.
Maar hij is wel echt ontzettend lief. En hij is echt veranderd de laatste 10 jaar. Is hij heel rustig. Maar ik denk ook, misschien was het een soort zorg ook om de opvoeding. Want ik studeerde rechten, dat ging ook nergens toe.
Nee. Heb je 11 jaar over gedaan?
Ja, ik heb allemaal onvoldoende zaal. Dus misschien had hij ook zoiets van, gaat het goed komen?
Ja.
Ja.
En is het iets Hindoestaans, die strenge opvoeding? Of is het gewoon iets van, is je vader gewoon gek?
Nee, hij is niet gek. Het is wel streng.
Die twee opties heb je ook.
Nee, hij is zeker niet gek. Het is de Hindoestaanse opvoeding. En ik denk dat mijn vader bij ons allebei wel... Hij heeft wel echt een plan. Want hij heeft wel echt heel veel tijd gestoken in de opvoeding. Is er eigenlijk altijd voor ons geweest. Ja. Ook als ik bijvoorbeeld ergens zou zijn. Ik zeg, hij zegt altijd, kom je halen. Weet je? Dus hij is echt heel lief. Hij is een van de liefste vaders die ik dan ook weer ken. Van al mijn vrienden om me heen. Maar ik denk dat hij gewoon een soort plan had. Oké, ik wil dat mijn zoons het gewoon goed hebben. Ik wil ook dat ze netjes zijn.
Maar lief zijn, ik kan ook je kinderen een beetje loslaten zijn, toch?
Klopt. En ik denk dat mijn eigen interpretatie daarvan is dat mijn opa, die is best wel vroeg overleden. Van wat ik heb begrepen, was hij alcoholist. En hij was ook niet echt betrokken bij de opvoeding. Mijn opa en oma waren gescheiden. Ja. En ik denk dat mijn vader dat eigenlijk heeft omgedraaid. Oké, maar dan ben ik gewoon aanwezig.
Ja.
Ik ga niet los met alcohol. Ik wil gewoon er zijn voor mijn kinderen en ik wil dat ze het goed doen. Ik wil juist
dus als jij een
zijn.
Kind krijgt, word je alcoholist en laat je kind helemaal vrij.
Alcoholist weet ik niet, maar ik weet niet of ik het vrij. Ergens snap ik het, nu snap ik het wel. Ik snap mijn ouders wel en ik weet ook dat er van heel veel liefde komt. We zijn ook allebei niet slecht terechtgekomen en ik zie er blijkbaar altijd netjes uit.
Je ziet er altijd netjes uit,
dus dat heb ik ook aan mijn vader te danken, blijkbaar.
Oké, dus hij is niet knettergek. En
hij heeft zijn master wel gehaald. Ik
hij
niet.
Wel.
Ja.
Voordat ik deze vraag stel, vind je jezelf echt een comedian of een cabaretier? Of hoe?
Ja, dat is een ding. Ik denk, omdat ik zoveel stand-up comedy zou kijken en er zoveel van hou, zou ik dat eerder zeggen. Maar het is allebei een beetje, want ik vind het ook leuk om piano te spelen, om te zingen.
Het
is warm, man.
Ja, het is warm, ja.
Heb je het expres gedaan?
Ja, ik dacht een beetje de Surinaamse temperatuur in mijn huis.
Precies,
langzaam wordt het in Suriname.
Maar, ik krijg barra. De Surinaam van het koken.
Rotti ben ik aan het maken. Fernandez ingeschoten. Ja. Alle vooroordelen
Ook.
Alle vooroordelen.
Het is iets te. Ja.
Wat ik nog wilde vragen. Ik kan me voorstellen dat... Want ik ging zo nadenken over dat ik je ging spreken. En toen dacht ik, ik wil weten waar die vandaan komt. Suriname, Hindoestaans.
Ja.
En toen dacht ik, wat vervelend moet dat voor me zijn. Dat het dan altijd daarover gaat. En ik zag ook in die... bij Jinek in die Ramadan... dat jullie daarover de Ramadan... conferentie gingen praten, dat Anouar ook zei, ik vind het altijd vervelend als mensen tijdens de Ramadan vragen, mag je dan niet drinken? Ja, ja. Ook geen water. Hè? En toen dacht ik, dat lijkt me vervelend, maar want ik dacht, ik kan ook niet navragen bij jou. Maar het is echt interesse vaak
ook. Ja, als je het wil weten, dan weet je het.
Ja, inderdaad. Maar
ik heb daar niet zoveel moeite mee.
Nee?
Nee, ik vind het niet erg.
En is het ook zo dat... oh nee, wacht, ik wil eerst weten... wanneer ging je interesseren voor comedy?
Nou, eigenlijk zijn er twee dingen. Als ik echt terugdenk, toen ik klein was, ging ik naar de bibliotheek en leende ik altijd moppenboekjes.
Oh, ja.
En dan ging ik die... Maar dat is niet dat ik dacht, ik ga dit laten doen. Maar ik vond het gewoon magisch. Ik dacht, hoe kan je een paar zinnen hebben en het is lachen?
Ja.
En ik wist niet goed wat comedy was nog, want ik had nog nooit eens gezien. Wel cabaret, mijn vader die hield er echt van. Die nam ik altijd, zet ga ik maar zo op. Maar dat, dat voelde ik niet zo.
Nee, dat snap ik.
En... toen
je vader in Hindoestaan ging Seth Gaikema kijken.
Ja, maar dat is ook een ding. Hè? We komen uit Zandam.
Ja, inderdaad.
Het is niet zo dat we heel typisch... Ik spreek bijvoorbeeld ook geen... Surinaams versta ik een beetje, maar Hindoestaans kan ik niet spreken.
Nee.
Ik hoorde toen over Eddie Murphy. Oh. En toen ben ik dat gaan huren. Maar ik maakte dus mixtapes. Ik nam het op een cassettebandje.
Ja.
Was ik de hele dag aan het luisteren. En ook toen de Comedy Factory dan hier kwam... was het enige aan stand-up comedy dat ik dan ook nog kon zien... En toen ben ik dat ook op cassettes gaan. Ik had zeg maar, mijn eigen mixtape met allemaal stukjes sets van iedereen. Ik denk in mijn vierde jaar recht of zo had ik een soort gevoel, of vijfde jaar. Een paar mensen hadden wel eens gezegd, je moet comedy doen. Maar ik dacht, nee, dan ga ik echt dood. Dan ga ik echt naar mijn bek. Maar toen dacht ik, ik moet het een keer gedaan hebben. Dus toen had ik een soort gevoel, ik dacht, ik moet het één keertje doen. En dan kijken, maar dat was een soort gevoel bij mij dat het steeds sterker werd.
Ja. En toen ben je het gaan doen met Amsterdam studenten?
Nee, ja, ik... Of
gewoon open podia.
Open podia.
Ja.
En in die week speelde ik bij Toembler, een open podium. En toen zat er iemand in de zaal van het Groningen Studenten Cabaret Festival.
Ja.
En die zei, doe mee.
Ja.
En toen zei ik, ja, maar ik kan het niet. Ik had geen idee wat het was, hoe goed ik was of hoe slecht.
Ja.
Ik dacht, heel slecht.
Ja.
En toen zei ze, ja, maar we hebben audities gedaan. En we waren niet tevreden, dus we hebben nog een extra auditie in Amsterdam. Want ik dacht, moet ik elke keer naar Groningen?
Ja.
En toen zeiden ze, nee, we hebben extra auditie, doe gewoon mee. En toen kreeg ik een aanmeldformulier. En ik had geen idee. En toen stond er, want ik had 8 minuten, 6 minuten werkte redelijk. En toen stond er duur auditie, 30 minuten.
Oh, Jezus.
Ik, what the fuck?
Hoe heb je dat gedaan?
En dat was een week later. Toen ben ik dus toen ben ik voor de spiegel gaan oefenen.
Ja.
En heb ik alles ook uitgetypen van ik dacht dat het misschien grappig was.
Ja.
En toen moest ik auditie doen voor 6 man. En dat is verschrikkelijk, want als je al de hele zaal mee hebt, heb je 6 man die je hoort lachen.
Ja.
En dat had ik niet. Nee. Ik had max 3.
Ook al heb je 30% dan nog.
Zoiets, ja. Dus het was heel zwaar om te doen.
Ja.
En Alex heb ik ook gezien.
Alex Ploeg?
Ja, we deden allebei auditie.
Wow.
We hebben meegedaan toen samen, ja. Dus zo lang ken ik Alex al.
Jezus.
Ja.
En ging je het toen ook... Oh nee, ten eerste, wat vond je zo mooi aan Eddie Murphy dan, als je dat zag?
Ik vond het heel grappig eigenlijk.
Ja.
Vooral heel grappig. En ook die magie versterkte alleen maar. Wat ik vroeger dan had bij moppen. Dat er gewoon een gast was die stond op het podium. Ook te vertellen over gewoon dingen die hij had meegemaakt.
Maar hoe snel? Want ik heb het als kind. Ik zag dat soort dingen als kind. Maar ik heb het later op latere leeftijd. Maar dat is helemaal niet. De referenties zijn helemaal niet Nederlands. Dus hoe kan je dan als jong iemand daar toch. Want hij doet gewoon heel veel dingen na die ik helemaal niet kende ook. Ja, maar ik kwam uit een boerendorp. Misschien dat anders is.
Oh, Eddie Murphy.
Ja.
Dat is... nou,
het is heel Amerikaans.
Ja, ik kende wel Richard Pryor van films. Dus ik wist niet echt dat die stand-up... Maar ik vond See No Evil, Hear No Evil geweldig. Die heb ik ook eens van 8 keer gezien toen. Door een video. En ik wist dus wel, hij doet hem na. Ik dacht, het zal wel goed zijn. Mr.
Maar heb je
het
over Richard Pryor? Of,
nee, Eddie Murphy Eddie die Murphy, dan mensen nadoet, toch?
Ja, inderdaad, ja.
En Mr. T kende ik dan wel. Niet alles kende ik van wat hij nadeed. Maar ik vond het gewoon grappig. Ik dacht, hij vertelt gewoon over zichzelf. Ook magisch. Gewoon gast op het podium. Raar pak aan, maar verder wel heel grappig. Raar pak, ja.
En ging je het in het begin ook veel hebben over die culturele verschillen? Was dat
nou,
meteen
ik wilde dat eigenlijk eerst niet doen.
Nee.
En ik het ook bij
dat is ook het cliché natuurlijk, dat je het daar dan over gaat hebben.
En ik had toen dus auditie gedaan en toen was ik door naar de halve finale. En Wimmy belde me op. Wimmy Wilhelm. Maar ik heb dus 6 mensen gezien bij die auditie. En ik werd ineens opgebeld met, hoi. Dus ik dacht, die zei, ja, je was goed gisteren. Toen dacht ik, je hebt hem niet gezien. Ja, ik heb je helemaal niet gezien. En toen dacht ik, wie is dit?
Ja.
En toen zei ze, ja, laten we even gaan zitten volgende week. Ik een paar dagen later.
Want zij is actrice en regisseuse.
En regisseuse, ja. Dus zij samen dan regisseren.
Ja.
En toen... wat was je vraag ook weer?
Nou, of je meteen... dat je niet
sorry, daar wilde ik naartoe, ja. Dus toen hadden we afgesproken. Ging en toen zei ze van... ja, je had een paar dingen. Want ik had toen nog niet zo lang een relatie. Maar daar zat ook frustratie. Daar had ik het over. En toen zei ze, ja, misschien kan je... Ze zei, ik ben wel eens op een Hindoestaanse bruiloft geweest. Misschien kan je dat als kapstok gebruiken.
Ja.
En zei ik, ja, maar ik wil niet dat Hindoestaanse ding wordt of zo, weet je. Ik zeg, ik ben ook niet per se die gast. Ik snap het wel, maar ja. Ik ben niet helemaal. En toen zei ze, nee, maar dat is juist goed. Maar trust me, neem dat gewoon. En je bent er vaak geweest, weet je. Je hebt het vaak meegemaakt. Wij kennen dat niet.
Nee.
Dus als je dat schetst, kan je ook juist nog dat beeld daartussen schetsen van hoe jij daar naar kijkt.
Ja,
zo.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje door Wimmy gekomen toen.
Ga die witte mensen eens even uitleggen hoe het is als minder.
Nou ja, nou, Wimmy zei wel, het is heel kleurrijk, het is heel mooi. Mensen kennen het niet, dus dat is ook interessant. Toen dacht ik, nou ja. Valt er wat voor te zeggen.
Ja, dat is toch fascinerend natuurlijk.
Als eerst wilde ik niet luisteren. Maar toen zei ze... toen ik met Najib werkte bij het Leids... dacht ik, heb je met Najib gewerkt? En daarna zei ze van, met Gabier... Gabier?
Ho, eens even.
Dan wil ik wel luisteren. Ja.
Je kan wat.
Ja, ja, ja. Toen was ik een beetje om.
Want Najib was ook een voorbeeld, toch?
Ja, zeker. Op de middelbare school vond ik hem heel tof. Toen zag ik... Ik weet niet of ik Free Fight of die show daarvoor had gezien. Yeah. Die was toen op tv ook opgenomen. Vond ik heel tof om te zien.
Ja.
Ik heb hem een keer iets zien presenteren. Het was een soort festival in West, in Amsterdam-West. En hij was de MC die avond. Ik wist ook niet hoe dat ging, maar dat deed hij zo tof. En hij betrok iedereen erbij. Toen dacht ik, wauw, geweldig man.
Ja, ja, ja. Ja. Hey, en je zei aan het begin zei je van dat je zelfverzekerde, maar jij staat altijd super zelfverzekerd te spelen.
Dat hoor ik dus.
Alsof je het ermee bent geboren. Gewoon. Ja. Geen uurtjes, gewoon
ik snap het. Weet
heel
je,
clean.
Ik ben het...
Zoals je haar doet eigenlijk.
Daar heb ik nu een pet op, hè?
Want die... Oh, je doet een pet op, maar...
Ik heb vorig jaar deed ik een dubbel met Stefan.
Stefan Pop,
in Toemler. En de eerste avond, ik wilde wat nieuwe dingen proberen. En in mijn hoofd dacht ik dus... Oh, dit is heel kut. Oh, shit. Ja. Ik was aan het stamelen. Het ging allemaal niet goed. En toen keek ik het terug. En toen zag ik dus die relaxte gast waar jij het over hebt. Toen dacht ik... Hé, maar je ziet het helemaal niet aan mij.
Maar kan je gewoon heel goed focussen? Heb je een goede focus of zo?
Ik denk dat je het aan mij niet goed kan zien of zo. Als ik dan... Want van binnen... Denk, nu, sinds ik dat heb gezien, ben ik van binnen ook niet meer zo. Want ik denk, ah, je ziet het toch niet.
Dus
ik,
boeien.
Ja, maar van binnen was het dus error en zo. Maar ik denk door het terug te kijken, ben ik dacht gewoon van... Oh, maar ik ben zelf in mijn hoofd dus veel meer bezig met allemaal dingen die je niet ziet.
Ja, ja, ja.
Dat is gek, man.
Maar je stamelt ook niet dan?
Misschien een beetje, maar niet zo erg als dat ik van binnen denk dat ik het zou doen. Dus het is nog wel redelijk te volgen, denk ik.
En hoe werk je? Hoe schrijf je?
Dat is een goeie, want wij werken allemaal met Michiel, toch? Ik ben nu
Michiel Recht.
Ja. Ratio ben ik met Michiel gaan werken. Dus ik ken hem nog niet zo lang, maar ik wil sowieso beter worden, eigenlijk altijd wil ik beter worden. En wat ik normaal altijd deed, was dat ik dan een idee had en ik schrijf een zin op in mijn telefoon of zo. En dan ging ik het proberen. Ja. Of ik schreef die zin niet op, maar ik had het er met mensen over, dacht oké, dit is leuk. En dan probeerde ik het en zo ging ik een beetje schaaf in mijn hoofd. Dus het meeste gebeurde eigenlijk live of in mijn hoofd.
Want op het podium ging je schaven? Of op het podium ga je proberen?
Ja, ja. Oh, ja. En, of daarna. Dus had ik iets gedaan. Ik dacht, hier zit iets. En dan blijft het wel in mijn hoofd malen. Dus ik ben er wel dan de hele dag soort van mee bezig in mijn hoofd, min of meer.
Ja.
Dan denk ik, oh ja, dat is wel vet om te doen. Misschien dat erbij. En nu probeer ik wel iets meer daarbij te werken. Dus dat ik het gewoon ook een beetje uittyp. Dus ik denk, oké, ik heb nu iets. Even kijken, uitwerken.
Maar hoe kan je niet zo clean zijn en het niet uit hebben geschreven? Dan denk je dus heel clean waarschijnlijk.
Ja, dat is wel gek. Jeffrey Spalburg wees me daar wel. Hij zei, ja, je hebt echt bits. En ik dacht, heb ik bits?
Ja, je hebt
maar
bits,
dat is wel jaren geleden. Maar
en een voor de luisteraar, een bit is dus een afgerond
afstuk
comedy-stukje. Ja. Ja.
En ik denk dat het dan wel komt door al die comedy-dingen te kijken en ook op te nemen, altijd te luisteren, dat die patronen wel een soort van in mijn hoofd zijn gezet van, oké, dit is een bit.
Ja.
Zonder dat ik echt bewust was van, oh, dit is een bit.
En heb je dan ook dat ze... Heb je dan ook dat je zo denkt, oh ja, het einde moet wel de grootste lach zitten? Je moet het afsluiten, de bit?
Vroeger. Oh, ja. Ik denk dat het nu iets minder is.
Ja.
Nu gaat het mij meer om, oké, dit wil ik gewoon vertellen.
Ja.
En dit is wat er is gebeurd.
Ja, want in die Netflix dingen valt op een gegeven moment, ga je naar een nieuwe bit, maar dan is dat niet een soort eindding.
Nee.
Dat vond ik wel mooi, dat het gewoon, oké, dit was het en ik ga door naar de volgende.
Ik ben er ook mee van gaan genieten.
Ja.
Vroeger niet.
Nee, want dan denk je, ik moet het.
Ja, ja. Ja, ja. En nu vind ik dat ook wel fijn.
En dat kwam omdat je in de voorbeelden had gezien dat dat wel moest, waarschijnlijk? Of?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, zeker. Zeker als ze het ook nog monteren voor op tv. Dat er een lach achter zit.
Hoe was het om dat te doen voor Netflix?
Heel tof. Ze waren echt heel, heel cool. Ze gaven ons heel veel vrijheid. En ze zeiden, ze wilden wel van tevoren een beetje zien, dat ga je ongeveer doen. Maar toen het was opgenomen ook, kregen wij ook gewoon te zien. Oké, wat wil je... We konden echt weinig knippen, hoor. Want er was iets van 25 minuten opgenomen en 24. Stond ze, maar,
mag 1 minuut uit.
Ja, ja, maar ze zeiden wel van, wat wil je? En vind je dit oké zo? Stel dat ik zou zeggen, dat moet er echt niet inkomen, dan zouden ze daar ook nog wel gewoon naar luisteren. Ze waren echt heel flexibel naar ons. Ze werken heel veel met comedians. Dus dat
ja, dat weten ze natuurlijk. Ja. Want het waren Amerikaanse gasten. Zo ziet het ook uit.
En 1 of 2 Engelsen, dacht ik ook.
Oh, ja. En heb je speciaal dat half uur, want het is 25 minuten dus, 24 minuten, heb je dat speciaal daarvoor geschreven?
Nou, een deel kwam uit mijn show.
Ja.
En een deel kwam onder andere door die dubbels met Steven. Want ik was toen aan het spelen die zomer. We gingen ook naar Edinburgh. En toen ik terug was, heb ik nog een paar keer gespeeld. Ook een paar dubbels met Martijn gehad. Martijn Koning.
Ja.
En toen dacht ik, en Soendos. En toen dacht ik, ja, dit speelt nu gewoon het lekkerst.
Ja.
Dus dit vind ik het allerlekkerst om nu te spelen. Dat is eigenlijk de beslissing.
Ja, ja. En hoe, waar want je komt gewoon met ideetjes en dan zit je, hoe kom je aan die ideetjes?
Eigenlijk, of het zit in mijn hoofd, dat ik denk, oh ja, dat is wel grappig.
Ja.
Of het ontstaat echt door met vrienden te praten. Dat ze zeggen, ah, dit is grappig. Of collega's die zeggen, ja, dit moet in je show.
Ja.
En dan denk ik, oh, oké. Okay. Ik had bij mijn vorige show, toen was ik ga heel vaak naar New York. Echt mijn lievelingsstad.
Ja.
En toen was ik heel erg aan het stressen, omdat ik een paar dagen later mijn allereerste try-out had. En toen belde ik met een vriend van me, eigenlijk mijn beste vriend. En toen vertelde ik over mijn schoolreisje in groep 8. Want toen wilde ik voor het eerst met een meisje gaan schuifelen.
Ja.
Alleen, ja. En heet het niet meer zo?
Ja, nee, dat heet het. Zo heb ik het ook genoemd. Schuifelen, zeker.
En toen...
Slowen,
ja. En toen vertelde ik dat verhaal. En hij was aan het lachen, dus dat was een heel grappig verhaal. Toen hing ik op, toen dacht ik... Wacht eens even.
Dit
was iets van 8 minuten.
Ja.
En toen belde ik daarna een vriendin van me op. Zelfde verhaal, maar wel wat grappen erbij. Het ontstond
echt?
Ja, ja. Zo stonden dingen bij. Zij ook lachen. En toen dacht ik, oké, volgens mij hebben we nu 8 minuutjes die ik wel zei. Dus dat is een beetje zo ontstaan.
En heb je dat daardoor gespeeld ook?
Ja.
Of nee, dat was toen voor die try-out?
Daar bij de eerste try-out gespeeld, ja.
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 En, maar je gaat heel vaak naar New York.
Ja.
En ga je daar comedy kijken dan?
Ja, ook ja. Ik heb een paar vrienden daar en ik vind die stad echt geweldig, man.
Ja.
Ik vind het heerlijk. Er is een soort vibe en een soort drive die daar is.
Dat is goede energie, hè?
Ja, man. En een van mijn vrienden daar, dat is een manager van acteurs en ook comedians. En hij was de manager vroeger van Dave Chappelle, van Bill Burr, van Patrice O'Neill.
Oh, wauw.
Ja, dus dat is altijd tof.
Oh, want die heb je ook wel eens ontmoet, toch?
Dave heb ik een paar keer ontmoet, vorige maand nog.
Oh ja?
Ja, ja. Heel kort, maar wel.
In New York?
Ja, ja, ja.
En toen, wat zei hij?
Ja, hij was... ik zou naar zijn show gaan op Broadway.
Ja.
Dat is de show. En toen had ik het met Patrick Lauwrij erover. Die is toen ook gekomen. Maar ik was er eerder. En de eerste avond dat ik er was, ging ik naar een open mic. In de Comedy Cellar.
Ja.
En toen was ik daar. En het was sowieso wel leuk, hoor. En iedereen speelde 5 minuten. En toen zei die MC van, ja, de volgende gast is echt net begonnen. Dus geef hem extra liefde. Dave Chappelle.
Dat weet je helemaal geen.
Ja, tuurlijk. Dave Chappelle komt op. En hij deed 1,5 uur.
Ja.
En toen ging hij van het podium. En toen wilde die MC afsluiten, toen kwam hij terug, heeft hij nog 3 kwartier gedaan.
Oh ja?
Ja. Alleen tijdens die set, eigenlijk kwam hij gewoon aanlopen. Maar hij had een korte broek aan, zijn kinderen waren er ook. Vrienden ook, was echt heel vet om te zien. Hij wilde niks doen uit de show van Broadway. Dus hij heeft gewoon 2 uur in een kwartier gedaan dat niet in zijn theatershow zit.
Wat nieuw was? Of?
Ja, nieuw en misschien een paar oude dingen, wat meestal was nieuw of improv.
Ja.
Dat is geweldig. En, maar hij was wel de hele tijd bier en tequila aan drinken. Hij werd langzaam dronken. En toen hij klaar was, liep hij weg. En toen liep ik ook weg. Toen kwam hij teruglopen. Toen sprak ik hem even aan. Ik zei, hey man,
ja.
Ik heb wel eerder gesproken, maar het is niet dat hij dat dan weet. Ken je me nog? Dat heb ik niet gedaan.
Ja, ja, ja.
Dus toen zei ik, hey man, ik vond het echt tof. Toen zei hij, hey, dankjewel man, cool. Toen zei hij, open mic. En toen zei ik, nou, ik kom zondag naar je show on Broadway. Toen zei hij, trust me, dit wordt echt een toffe show. Het is heel cool als je komt. Maar er waren allemaal mensen aan het trekken.
Ja.
Dus die wilden met hem praten of zo. Dus toen, ja, daar was het eigenlijk bij gebleven.
En heb je hem op Broadway wel gezien?
Ja, zeker.
En dat was heel goed ook.
Ja, dat was heel vet, man. Bill Burr is een voorprogramma.
Oh, nee?
Ja, ja, ja.
Jezus.
Was ook echt... Zijn status is echt bizar, want ik zat daar. Ik zat op de 5e rij, want die show was verplaatst. Ik weet niet of je misschien het meegekregen, want door de stroomstoring...
Oh, ja, ja.
De show verplaatst. Dus dit was de allerlaatste show.
Mm-hmm.
En de rij voor me zat James Franco.
Ja? Yeah.
Ja, daarvoor zat Judd Apatow.
Ja. Yeah.
Anderson Cooper.
Jesus.
En de eerste reis had Busta Rhymes.
Nee.
Maar dat zijn gekke mensen om zo'n show te zien.
Jezus.
Dus ik keek zo en ik dacht, dit is apart, man.
Ja.
Maar die zijn ook allemaal fan van hem, ook vrienden van hem.
Maar ook omdat hij natuurlijk heel lang weg is geweest en nu weer terug is of zo. Of
ja, het? Maar hij is al wel een tijdje terug, hè?
Ja.
Ik denk 5 jaar.
Ja.
Maar dat heeft wel bijgedragen aan zijn legend.
Ja.
Dat ze daar aan denken.
Nou, en hij is natuurlijk zo heel rustig. Hij zit gewoon...
Ja, man.
Die tweede show op Netflix, dat hij gewoon zit.
Ja,
en dan
man.
Een beetje te ahoeren.
Ja, vet, hè?
En zou hij... want als hij dan 2,5 uur doet in de Comedy Cellar, heeft hij dat niet voorbereid. Hij gaat gewoon praten.
Ja, ja, ja.
Maar dan is hij dus in het echte leven niet heel anders dan op het toneel waarschijnlijk.
Ja, maar ik denk dat hij op het toneel... Dat zei hij ook wel een keertje bij Jerry Seinfeld. Dat is ook een van de redenen waarom ik hem zo tof vind. Daar voelt hij zich echt zichzelf op het toneel.
Ja.
En dat maakt hem ook echt... En ik heb afgelopen week had ik een boek gelezen van de ex-vrouw van Prince...
Mm-hmm.
Eigenlijk heeft hij een beetje die methode. Want wat Prince deed was gewoon 2 uur lang optreden in een groot stadion.
Ja.
En dan na dat optreden wist die band niet eens dat ze nog een keer moesten optreden. Maar dan besloot Prince gewoon, is er een club? Ja, oké, gaan we naar de club. En dan speelden ze nog 1,5 uur.
Ja.
En dat is een beetje wat Dave ook heeft als mindset.
Dat is gewoon voor hem, hij wil gewoon leven.
Ja, 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 dat is mooi gezegd, ja. Zeker.
En heb je dat ook, dat je op het podium...
Ja, ik voel me daar wel veel meer op mijn gemak om het te uiten. dan daarbuiten.
Komt dat? Of wat
oh, dat is een goeie. Ik denk misschien dat ik vroeger... Ik was sowieso heel verlegen.
Ja.
Eigenlijk van nature ben ik heel verlegen. Nog steeds wel, denk ik. Maar ik had op het podium eigenlijk voor het eerst het gevoel dat mensen me begrepen.
Oh ja.
Dus toen ik die open mic zei de eerste keer, had ik echt het gevoel van... Oh, nu kan ik dus zeggen wat ik wil. En als mensen erom lachen, dat is dan de code. Maar ja. Ik voel me dan wel begrepen om te praten waarover ik zou willen praten. En dat mag ook, want mensen luisteren al.
En had het dan ook te maken met dat je die frustratie over je vader had... En dat je dacht, laten we haar niet vergeten. En ex.
Ja.
En al het andere. Uh-huh. Dat je dan merkte, oh wacht, er wordt om gelachen. Of maakt hij die lach niet zo uit. Maar het wordt in ieder geval, mensen begrijpen me.
Ja, dat begrijpen was wel een hele grote voldoening. Die lach gaf echt een kick. Dat soort adrenaline ding. Ja. Maar dat begrijpen, dat gaf me echt een goed gevoel van binnen.
Ja.
Ja.
En want in het echte leven krijg je dat begrijpen niet. Of dan denk je...
Nee, daar zitten mensen niet klaar. Ik heb ook geen microfoon. Maar mensen zitten ook niet klaar te luisteren van vertel maar.
Nee,
en dat is het fijne bij comedy. Want ze zitten wel in beginsel te luisteren vertel maar. Dus je mag als eerste te zeggen wat je ergens van vindt.
Ja. En is dan je motor frustratie?
Sorry?
Nou, is je motor zeg maar...
Ja, frustratie.
Waar, ja, toch
onder
wel?
Andere. Ja, of ik vind iets grappig of raar. Of,
ja.
Maar frustratie is één van de motoren, ja.
En dat je denkt, dit moet ik vertellen.
Ja, wat ik heel cool vond bij Dave... was dat ik hem een paar jaar geleden zag in de Comedy Cellar. En mm-hmm. Toen kwam hij om 1:30 s'nachts op. Sinbad, ken je Sinbad?
Nee.
Het is een oldschool comedian van de jaren 90. Die was aan het optreden.
Yeah.
En toen kwam Dave kwam erbij. En die heeft toen tot 4:30 ochtends gespeeld.
Oh, jezus.
Maar het coole was, hij zei op een gegeven moment om 3:30... mijn vrouw is net weggegaan.
Ja.
En toen zei hij, maar ik wil niet dat dit ophoudt. Ja, want ja. Hij zei, hiermee kan ik dealen. Dit vind ik tof. En toen dacht ik, oh, dit is zo vet, man.
Ja.
Ja.
Hij wilde niet naar huis, want hij heeft geen idee wat hij daar dan moet
ja,
doen.
Ja, en hier voelt hij zich blijkbaar ook vrij. Wow. En, ja, dat is vet, man. Echt heel gaaf.
Maar ik heb niet het idee dat jij in het echte leven... Ik heb altijd, misschien omdat je er zo goed uitziet... Dat
dank
ik denk,
je, man.
Die heeft echt zijn shit op orde.
Ja, maar goed voor mezelf. We moeten deze podcast moet het vaker doen. Ik ben heel op als je in de rat zit. We moeten echt even een podcast doen, man. Ik weet, het is laat, maar...
Nee, maar Ranje, je ziet er goed uit. Ja.
Op dit terugluisteren.
Je staat op Netflix.
Ja. Hier een mixtape van maken.
Je komt uit Zaandam, dat is dan wel echt iets minder.
Ja, zeker.
Maar,
ja.
Maar dat ik dan denk, oh, hij heeft wel zijn shit op orde.
Ja, dat lijkt zo, hè? Dat is gek, hè? Dat hoor ik. Ik heb dat in het begin ook van Wouter Meijs. Die zei dat ook toen. Die zei, ja, je staat aan, het lijkt alsof je alles op orde hebt. Ja, niks.
Nee, hele gezonde.
Ja, nee.
De meeste mensen die ik in deze podcast spreek, die zijn getroubleerd. En...
Ja, ik merk wel dat als mensen me dan beter leren kennen, dat ze denken, oh, je bent echt een donkere gast van binnen. Maar dat zie je niet zo snel van buiten.
Is dat, want je hebt tot je 31 bij je ouders gewoond.
30, ja, zoiets.
Is er ook echt iets mis met je?
Natuurlijk. Ja, toch? Ja, ja.
Waarom was dat?
Weet ik niet. Ik denk...
angst?
Ook, maar mijn ouders die wilden op een gegeven moment remigreren naar Suriname. En dan zou ik het huis krijgen. Tenminste, het huis krijgen. Ik zou het overnemen.
Mm-hmm.
En dat vond ik niet zo leuk. Mijn moeder vond het niet zo leuk in Suriname. Maar ik denk, ik was ook niet klaar met mijn studie nog. Nou, ik had wel het gevoel dat ik nog niet iets had gevonden dat ik echt wilde.
Oh, ja.
Want ik dacht, als ik hier uit huis, dan wordt het ineens een volwassen leven gaat dan beginnen. En ik had nog niet gevonden wat echt goed voelde voor mij.
Ja.
Ja.
En nu wel?
Zeker, ja, ja, ja.
Kwam dat nadat je uit huis ging of toen je dacht, ik ben comedian?
Ja, ik heb me ook heel lang niet... Ik snap dat ook niet met heel veel gasten nu. Ik ken een jongen die zou beginnen met stand-up comedy.
Mm-hmm.
En die had al een fanpage aangemaakt voor zijn eerste optreden. Dus hij had gewoon een artiestenpagina.
Oh ja?
Maar ik heb me echt pas comedian genoemd na 6 jaar of zo dat ik comedy deed. Ik zei altijd, ik doe stand-up comedy. Maar ik dacht, ja, comedian, ben ik dat? Weet ik niet, weet je? En ik dacht ook, ja, ik verdien er mijn geld wel mee. Maar weet je, ik wilde eerst wel dat het soort van gesetteld. Maar heel veel mensen die draaien dat om. Vind je dat ook niet?
Dat is heel raar, ja. Dat nu, ze dat omdraaien.
Ja, dat nu een soort ding is van, ik ben comedian en ze geven zich zo uit. Ook mensen die vloggen of zo noemen zich vaak
comedian. Inderdaad. Maar dat komt waarschijnlijk in deze tijd kan je gewoon alles worden.
Ja,
dus
ja zeker.
Denken mensen ook dat ze het kunnen zijn. En wat ook het is dat mensen nemen niet de tijd. Ik hoorde Patrick Laurij dat in die Pompcast zeggen, waar jij ook een keer te gast was. Die zei ook, het lijkt wel alsof mensen nu niet de tijd nemen om zich te ontwikkelen. Ze willen meteen.
Ik zette ook niet waar ik speelde of zo. Als ik op een podium had of dat ik moest spelen uit Comedycafé of zo. Ik zette dat nooit ergens neer. Ik dacht, die mensen die er zijn, dat zie je wel. Maar ik ga niet iedereen allemaal uitnodigen om te komen kijken of ik doe dit.
Even rustig aan.
Ik vind het ook altijd tricky bij zo'n try-out. Daar heb ik ook een beetje aan moeten wennen. Want dan nodig je mensen uit om een kaartje te kopen. En dan sta je daar met een blaadje.
Sorry jongens.
Niks. Ja.
Sorry dat jullie hiervoor betaald hebben. Maar je bent ook heel laat. Want het eerste comedy... café en toen
noemde
toch? Best laat.
Ja, ja.
Je hebt 3 keer auditie gedaan.
Zeker,
zo,
ja.
En waarom ben je daar heel laat...
Aangenomen, dat moet je aan hun vragen.
Nou, ik heb wel een goed verhaal gehoord.
Ja.
Dat jij auditie deed de laatste keer en dat het heel goed ging. En dat Pieter Jouwke na jou was.
Ja.
En dat hij opkwam en zei, ja, ik ben bang dat ik straks door Ryan gebeld word. Ja. Dat ik, of ik aan ben genomen of niet. Omdat je zo goed speelde. Maar ik hoorde ook dat het je gewoon, omdat je dacht, dit is de derde keer dat ik auditie doe, het maakt mij gereed meer uit nu.
Nee.
Wat niet?
Nee, dat.
Precies
dat. Ik dacht, ja, ik kan me ergens gestolen worden. Ik wilde er wel bij, maar ik had het al eerder laten zien door het auditie doen. En dat lag ook aan mij, want het waren niet hele goede audities. Maar ik dacht wel, want de eerste keer dat ik niet was aangenomen, toen dacht ik, oh, het einde. Dit was voor mij de volgende stap. Ik wilde heel graag aan die muur hangen zo. En toen bleek dat het niet het einde was, want ik ging daarna het theater in.
Ja.
Dus eigenlijk, hoe vaker ze me afwezen, hoe beter het ging met mijn carrière.
Laat maar komen.
Ja, dus toen dacht ik, nee, allebei is goed, joh.
Ik heb een carrièreboost nodig.
Ja.
Wauw. En toen, en ben je daar gaan groeien?
Ja, zeker. Ja. Ja, maar dat is ook echt de reden waarom ik erbij wilde, hoor. Ja. Het heeft me echt wel geholpen. Echt.
In welke zin? Of wat?
Onder andere ook met het pleasen, dat ik niet per se zo hard wilde scoren met de lach.
Ja.
Dat ik zelf ook... het was voor mij ook een eer om daarbij te zitten. Nog steeds trouwens. Dus ja. Ik heb het altijd bijzonder gevonden. En ik dacht daardoor ook wel, ik zit met mensen die ik zelf wel inspirerend vind. Maar je kan ook advies vragen aan mensen die veel verder zijn, maar ook die jij heel goed... Ik vind Erik van Souwens bijvoorbeeld echt heel vet. En Theo Maas, daar speel je dan mee samen. En ook met de try-outen bijvoorbeeld. Zei ik, maar ik loop hier tegenaan. En weet je, hoe kijk jij het? En dat is echt heel fijn.
Ja.
Dus dat heeft ook geholpen. Maar ook dat er een soort een iets hogere lat voor mezelf ook lag.
Ja.
Ik dacht, ik moet wel iets beter willen worden. En dat is er nog steeds wel.
En wat wou ik nog weer vragen? En wie is je publiek?
Heel wisselend, man.
Ja.
Ik merkte afgelopen seizoen dat er, ik denk over het algemeen dan mijn leeftijd, tussen de 25 en 35.
Oh, lekker.
Ja. Maar buiten de Randstad, ik was bij Ivonie dit jaar.
Ivonie?
Ja.
Hoezo zat je bij Ivonie?
Ook door die Netflix special.
Oh.
Die had daar een soort ding over.
Ging die bij jou thuis langs?
Nee.
In het programma?
Het was in Toemler.
Oh, zo. Ja.
Ja. Ja.
Hij ging je interviewen in Toemler?
Ja. Ja.
Wauw. Ja. Ivonie?
Ja, was cool, hè?
Dat kunnen weinig mensen zeggen,
heel
hoor.
Tof. Ja, ja, was heel tof. Ook echt bijzonder. Maar ik heb dus het idee dat daar wat oudere mensen naar kijken. Want daarna waren er behoorlijk veel oudere mensen.
Hele ijdele oude mensen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Maar ook heel leuk. Maar dat werd toen mijn publiek. De laatste paar optredens buiten de Randstad.
Ja.
Dus over het algemeen wat oud. En ik speel ook wel eens previews. En daar zit over het algemeen ook wat oude publiek.
Ja,
dus
dat die is komen heel oud.
Ja, ja. Dus die komen dan naar de show.
Maar wel lekker dat je zo die jonge mensen hebt. En heb je veel...
ik vind het leuk als iedereen is dit, man.
Heb je veel zwart publiek? Of?
Nee, dat wisselt. Eigenlijk in de Randstad is het gemixt. En daarbuiten bijna niet.
Oh.
Dus Rotterdam, Amsterdam en dan een klein beetje daaromheen.
Ja.
Den Haag ook. Daar is het echt gemixt.
Ja.
Maar dat is...
In de rest van het land komt de norm gewoon.
Ja, ja, eigenlijk het theaterpubliek. En ook wel wat Surinaams, Hindoestaans, Turks. Maar ik vind het echt het leukste. Iedereen zit jong, oud.
Ja. En zijn die culturele verschillen, merk je dan dat soms positief of juist negatief is?
Voorheen wel. Want ik had bijvoorbeeld in mijn eerdere shows dat ik het wel wat meer over mijn opvoeding.
Ja.
Ook omdat ik nog thuis woonde. Maar ik merkte daar dat als er dan bijvoorbeeld Hindoestaan of Surinamers Creole in de zaal zitten, die Turken ook, die herkennen, die hebben dan een lach van herkenning.
Ja.
En niet allochtonen, om het zo maar te noemen, die hebben dan een lach van beschrijving. Maar dan moet je het wel eerst hebben beschreven.
Ja, ja.
Dus ik had dan het idee dat zodra ik iets begon, dat Turkse mensen, die zeiden, oh ja, zo gaat het bij mij ook.
Ja.
Dus die vonden dat meteen grappig. Terwijl dan... De Pepijns in de zaal. De Pepijns in de zaal. Die waren nog aan het luisteren. Die dachten, hè, waarom is dit grappig? Blijkbaar mis ik iets. Terwijl het is ook zo, ik test mijn materiaal. Als het juist gaat over afkomst, dan wil ik dat altijd juist testen bij blank publiek. Want die moeten het ook kunnen snappen.
Ja.
Weet je, ik wil dat iedereen het snapt. Ik wil niet dat het voor
nee.
Weet je, het moet begrijpelijk zijn.
Ja.
Het moet niet zo zijn dat ik iets aanhaal, mensen gaan lachen en denk, oh ja, dit ken ik ook.
Nee.
Dat moet er niet zijn.
En er zit geen frustratie dat je denkt, Jezus.
Nee, toen vond ik het eigenlijk wel een beetje jammer dat ik dacht, ja, maar ze lachen ook te snel. Want ik heb nog geen grap gemaakt. Waarom lach je dan?
Ja, ja. Omdat je het gek vindt, zeker?
Ja. Dus die herkenning dacht ik, ja, maar dat is niet de grap.
Nee.
En nu is dat volgens mij wat minder. Ik heb het ook natuurlijk minder over mijn opvoeding zo. Dus nu, bij deze show, heb ik dat eigenlijk niet gemerkt.
Nee.
Okay,
en heb je mensen om je heen die daarbij... Oh ja, Michiel dan.
Zeker.
Alex.
Alex ook. Ja. Patrick is een redelijk goede vriend. We waren samen. Okay, maar dat zijn mensen met wie ik wel echt tof kan praten over comedy. Ook Erik van Souwers.
Ja.
En Want ik zie hem niet vaak, maar dat is wel tof dat als ik hem... Ik heb bij een vorige show zei ik, hey, laten we even gaan lunchen of zo. Ik heb een vraag. Ja, tuurlijk. Dat is cool. Ooit bij Erik. Ronald Goedemond spreekt wel regelmatig. Dus dat is ook tof.
Ja.
Dus dat is heel fijn. Maar ja, wat ook wel cool, bijvoorbeeld die Jason Steinberg dan, die in Amerika die manager was. Mm-hmm. Dat ik dan vroeg, hey, maar hoe deed Patrice dit? En hij zei, ja, vertel over Patrice. Dat is ook wel echt vet hoor.
Wat dan?
Hij vertelde dat Patrice eigenlijk begon te genieten op het moment dat hij doodging. Toen dacht ik, wauw.
Wat? Hij begon te genieten?
Ja, van optreden op het moment dat hij doodging op het podium.
Oh, zo, dat hij... Oh, ik dacht dat hij
letterlijk
hij is dood.
Ja, sorry, nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Hè? Nee,
hoe maar, doe je dat? Nee, maar geef mij dat.
Op het podium wilde hij... ja. Nee, hij...
Dat ik nu zo het raam uitspreek.
Ja, precies, ja. En dat, ik dan, dat we vanuit moeten gaan zit. Dat je aan het genieten bent. ja. Nee, maar dat hij dus echt een beetje begon te glunderen ook. Ah. Dat hij dacht, oké, nu wordt het interessant.
Ja. Nu ben ik aan het werk.
Ja, als mensen dus wegliepen, boos werden.
Want?
Ja, dat weet ik, maar dat is een soort trigger bij hem dan blijkbaar. Ja, ja, ja. Dat hij dacht, ja, dit heb ik nodig. Ah, dat was zijn fuel, blijkbaar.
Om beter te worden.
Ja, of zoiets. Of dan te gaan zoeken, maar in die chaos. En in, ja, waar wij dan, hij ook waarschijnlijk, hij voelt waarschijnlijk dezelfde pijn als, als wij. Ik had het ooit een keer een ding van 50 Cent gezien.
Ja.
Die had een boek geschreven... The 50th Law. En het ging... die schrijver... Robert Greene. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Oh, maar die...
ik ken niemand die je noemt.
Oh, ja, maar, nou, daarom is het, ja, daarom is het goed, hoor. Ja.
Schrijf het op.
Misschien moet ik ook een podcast. Want ik heb heel veel vragen aan jou ook.
Dat mag. Je mag mij ook vragen. Okay.
Maar die schrijver die zei dus... Iedereen heeft één kracht die echt als sterkste boven komt drijven. Bij elke persoon heeft één kracht die er boven komt. En hij zei, de kracht die bij 50 Cent is... Eigenlijk benoemde hij het als angstloosheid. Mm-hmm. Dus om kunnen gaan met angst. En eigenlijk de angst niet voelen. Mm-hmm. En daarom was hij zo goed in zaken doen. 50 Cent bijvoorbeeld. En was hij ook een goede drugsdealer waarschijnlijk.
Ja.
En een rapper. Een zakenman, succesvol rapper. En zo. En toen zei 50 Cent, hij zei... alleen het is geen angstloosheid, want ik voel exact dezelfde angst die jij en ik, een oude vrouw, wij voelen allemaal dezelfde angst. Ik heb alleen een situatie gestaan waarbij ik om moest leren gaan met die angst, waardoor ik ermee kan dealen.
Ja.
Maar in beginsel voel ik exact hetzelfde.
Ja, ja, ja.
En dus daarom denk ik dat bij Patrice, hij zou hetzelfde voelen als wij, maar dat hij daar toch anders mee omging.
Ja.
En voor zichzelf had besloten, ja, maar dan moet ik ervan gaan genieten. Misschien ook een soort mindset.
Ja, ja, inderdaad.
Maar vond ik wel tof om te horen.
Want die eerste emotie is gewoon hetzelfde.
Ja, tuurlijk. Ja, ja.
Hij voelt ook, ah, oh, fuck, ik ga dood. Ja. Alleen hij denkt dan niet, wat wij waarschijnlijk doen, zie je wel, ik kan het niet.
Ja, ja, ja.
Hij denkt, dit heb ik dus blijkbaar nodig.
Nu wordt het interessant. Ja. En nu kan ik nog verder gaan.
Ja,
nu kan ik van de vierde naar de vijfde versnelling of zo.
Want die gedachte, die zorgt ervoor dat je of dichtklapt of juist... Ja. Denkt, dit heb ik nodig.
Ja, ja precies. Ja. Ja. En hij heeft het blijkbaar omgedaan. Misschien had hij het van nature al, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij in beginsel hetzelfde voelt als alle comedians.
Ja, ja, ja.
Maar dat is vet, toch?
Ja, hij voelt waarschijnlijk niet... En 50 Cent is toch neergeschoten ook een paar keer?
Negen kogels.
Ja. 9 kogels. Ja, ja, ja. Ja, dan... Ja, nou, dan ja, misschien voel je dan toch minder angst. Nee, nee.
Als je het overleeft.
Ja, als je het overleeft. Laat ook maar een keer komen.
Ja, maar je kan ook meer angst voelen.
Ja, inderdaad.
Ik word weer neergeschoten.
Ja, ja, ja. Wat had ik nou nog meer?
Heb je wel eens dat je een podcast hebt dat je bent uitgepraat?
Nu?
Ja?
Nee, nee, nee. Oh. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar het is meestal zo dat je... Er zit altijd dezelfde dynamiek in bij een podcast. Is dat je in het begin doet iedereen een beetje zijn standaard verhaaltje. Op een gegeven moment wordt het interessant.
Ja, ja.
En dan... eerst doet iemand zijn standaard verhaaltje... Ja. Dus bij Arjen Lubach bijvoorbeeld, dat was de vorige gast... die had van tevoren al iets voorbereid over het nieuws.
Oh, ja.
Ja, dat vertelde hij ook later.
Okay.
En, en dan op een gegeven moment ben je daaruit... dan ontspant iemand zich.
Ja.
En dan kom je echt vaak op een goed punt. En dan op een gegeven moment kakt het in, dat is nu. En daarna
komt er dan iets, bedoel je?
Nou, vaak als je het op zijn gat laat vallen...
Ja. Ja.
Dan komt het
gaat er
vaak.
Iets ontstaan.
Ja, ja, ja. Omdat je... Ja. Ik heb een keer gelezen, dat vond ik ook interessant... dat die mobiele telefoons...
Ja.
Die zijn natuurlijk super schadelijk. Maar wat het ook schadelijk is... de mensen kunnen zich... er zijn geen stiltes meer.
Ja, man.
Dus als je een gesprek met iemand hebt in de kroeg... Vroeger was het zo, dan viel het stil. Want op een gegeven moment... En dan raakte je in een soort van paniek. Want het is stil, dit is ongemakkelijke stilte, shit. En dan gaat je geest zoeken naar andere onderwerpen. En dan kom je op een nieuw onderwerp.
Ja.
Terwijl nu, als we naar die telefoons grijpen... dan kom je niet meer tot nieuwe onderwerpen... want je geeft je geest niet even de rust of de paniek... om naar een nieuw onderwerp te zoeken.
Ik las ook dat dat de technologie eigenlijk zo snel ontwikkeld is... Mm-hmm. met alle apps en ook bijvoorbeeld als je scrolt... op welke social media app dan ook... Komt er zoveel informatie in onze hersenen binnen. Onze hersenen zijn niet meegeëvolueerd in korte tijd.
Nee, dat kan helemaal niet. Nee.
Dus wij kunnen dat helemaal niet goed... Nee. Daarom vind ik podcasts zijn wel tof. En ik probeer nu ook juist rustig, veel meer te lezen.
Ja.
Omdat ik merk het ook bij mij. Focus de hele tijd. Pak je telefoon, ga je iets checken. Terwijl, wat check je?
Ja.
Helemaal niks, toch?
Ja, ellende. Geluk van andere mensen.
Er komt troep binnen. Ja. Ja, ik ben ook veel te veel bezig. Ik weet niet of je het ook hebt. Ik ga dan ook zoeken. Dus stel bijvoorbeeld, ik ben op Facebook en ik zie een bericht, van iemand. En zeg, sommige mensen moeten me echt met rust laten. Denk je, wie dan? Ja. En dan ga ik op diegene's pagina kijken. En ik, was er iemand die het eerst wel lijkt en nu niet meer?
Ja.
Ik ben veel te nieuwsgierig daarvoor.
Ja, ja.
Ook met dingen uitzoeken.
Echt lelijk. Ja, en ook omdat je gewoon... Ik vergeet soms gewoon, wat misschien jonge mensen meer hebben, dat het allemaal een pose is. Als ik ongelukkig ben en dan kijk op Instagram, word ik nog ongelukkiger. Terwijl ik weet dat het een pose is en dat die mensen ook huilend in hun bed liggen.
Ja, maar dat vind ik... Ik vind het veel erger van de mensen die dat doen. Omdat ik weet dat de mensen die daar dan naar kijken, die denken, zij zijn gelukkig. Terwijl van sommige mensen, weet je ook, die zijn helemaal niet gelukkig.
Nee.
En dan denk ik, dat vind ik zo kut. Ja. Weet je, want nu doe je alsof je gelukkig bent, maar andere mensen die zien dat en die worden daar ongelukkiger van. Dus uiteindelijk is iedereen ongelukkig.
Maar wat ik wel lastig vind, altijd, is dat ook in comedy... Ik was in die podcast met Omar.
Ja.
En die zei op een gegeven moment, hé man, in je... Nee, ik kan zijn accent niet. Maar in je podcast...
Hij heeft een eigen accent trouwens. Een beetje apart accent heeft hij.
Ik dacht dat het gewoon Amsterdams.
Het is een beetje Amsterdam. Wij zitten Vleugje Bokkers zitten bij het.
Oh ja?
Ja, ik weet het is wel meer Amsterdams, maar hij heeft een apart accent. Wel cool. Een heel eigen accent.
Ja.
Ik vind het wel tof. Ook een beetje diepere stem.
Dat sloom.
Ja, dat sloom zit er ook bij. Ja.
Een coole gast. Ja. En die zei, dat vond ik heel mooi, die zei, in je podcast al die comedians maken allemaal grappen over dat je niemand bent en altijd lege zalen hebt. En dan ga je dan op in en dan maak je dan grappen over. Maar pas op man, want straks ga je er nog in geloven. En dat vond ik echt mooi. Dat ik dacht, wauw, hij ziet dat. Maar aan de andere kant dacht
ik... Maak grappen over jou?
Ja, vaak zitten comedians hier, of vooral vrienden die dan zeggen, ik ben succesvol. Ja, daar maken ze dan grappen over.
Ja.
En toen zei hij van, je haalt jezelf dan neer, dat moet je niet doen. En toen dacht ik, dat is mooi dat iemand het ziet. Maar ik dacht ook, er zit ook veel humor in het jezelf... In zelfspot.
Dat is wat
jezelf naar beneden. Alleen het probleem is dat je daar, als je daarin gaat geloven, dan word je tyfus depressief.
Ja, klopt. Ja, ik doe dat best wel. Ik denk dat ik best wel snel, maar dat komt door allemaal dingen. Bijvoorbeeld ook niet uit mogen gaan of ook met mijn studie. Ik heb 11 jaar rechten gedaan, toch?
Ja.
Maar als ik dat dan vertelde, ook zoals het, als ik gewoon eerlijk vertelde wat er was, moesten mensen lachen.
Ja.
Maar dat was ook een beetje mezelf neerhalen. Maar ik dacht, het is
kijk
wat het is.
Treurig.
Dus ik heb dat ook soort van omarmd. Maar ik deed het dus ook met mijn zalen. Want ik ben best wel snel begonnen in het theater.
Ja.
En ik had één keer dat ik... er waren 11 kaartjes verkocht in Gorkum. Ja, en toen zei die man... Ik weet niet hoe die man, een hele lieve man. Die zei, maar het komt altijd vol. Het pand, no worries, last minute. hij doet altijd zo'n praatje, toch? Dus hij komt zo op een kleedkamer binnen. Hij zei, we kunnen nu beginnen. Trouwens, 2 mensen hebben afgezegd. Er zitten er 9. Ja, dat was echt cool. Maar ik heb dat dus al. Ik heb dat meegemaakt, weet je. Ja. Dus dat zit ook altijd in mijn hoofd. En vanuit daar ik maak juist altijd grap over mezelf, dat het niet vol zit en zo. Alleen op een gegeven moment zei Roé tegen me van, Marijn, je zit echt wel vol nu.
Ja.
Je kan dit soort grapjes niet meer maken.
Nee.
Maar dat is wel mijn mindset. Dus ik heb het wel omarmd. Het hoeft niet...
Als je dat vaker gaat, als je dat de hele tijd gaat zeggen, denk je ook dat je mislukt bent. Terwijl je staat in volle zalen.
Ik vind het ook wel grappig of zo, hoor.
Ja, maar je moet er niet in gaan geloven.
Nee, je moet er niet in gaan geloven. Nee, dat is waar.
En dat is het probleem.
Ja, maar is het ook niet... Dat ze daar grapjes over maken, ik weet niet, is het een ego-ding?
Nou, nee, je zoekt gewoon naar de humor, denk ik. En zeker, het is ook Nederlands, denk ik, om gewoon te zeggen... kijk eens hoe mislukt ik ben.
Ja, zeker. Je hoeft niet boven het maaiveld... je hoeft onder het maaiveld
zetten. Ja. Oh, ik ben net als jullie.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel een verschil in of je dat...
Echt geloofd.
Of je het echt gelooft.
Ja, je moet er niet gaan handelen. Nee. Dan denk je dat het zo hoort.
Ja, inderdaad. Ja. En dan is het niet goed.
Nee, ik wil graag naar de show voor je komen kijken. Wanneer begin je weer?
Nou, ik ga nu. Ik maak nu een met Hey Hobro's.
Okay.
Dus met mijn beste vriend zijn we een dubbel show aan het maken.
Oké.
Wel cabaret.
Ja.
Maar dus ik heb heel lang niet meer gestand-upt en cabaret gedaan.
Ja.
Ik was een beetje dat. Ik vond het eenzaam worden. Merkte ik.
Oh ja, ja.
Het is gewoon zo'n eenzaam beroep. Want je bent en met je eigen gedachten bezig de hele dag. Ja. En dan ga je ook nog eens alleen optreden. En dan ga je naar huis en dan...
Ja, klopt. Maar je moet... ik denk dat dat ook een verschil is dat ik in het begin moest leren. Want dan heb je mensen die dan allemaal luisteren.
Ja.
En na afloop dan krijg je applaus en dan is het klaar. En dan ben je ineens alleen.
Ja.
Maar... Ja, je hebt wel mogen doen wat je het liefste doet of zo. Weet je dus, je moet er ook wel misschien wel een beetje narcistisch voor zijn.
Ja.
Chris Rock zei ooit dat het misschien wel het lastigste is om een relatie met een comedian te hebben. Want wij maken alle belangrijke beslissingen voor ons, maken we in ons eentje.
Oh ja.
Want op het podium moet je, sta je onder druk en je moet beslissingen maken. Ook als het gaat om een optreden of om een keuze om iets te doen. En hij zei, dat moet heel lastig zijn voor een partner.
Ja, dat is waar. Ja. Terwijl in het dagelijks leven kan ik juist totaal geen keuzes maken.
Als in...
Wat eet ik?
Oh ja. Ja, nee, ik ben er ook wel. Ik heb dat ook wel een beetje.
Terwijl op podium weet ik precies. Ja, niet altijd precies.
Nee, maar je hebt wel een gevoel van wat je wilt doen.
Ja, je voelt dat aan.
Ja, maar dat is goed. Dan heb je het juiste beroep. Maar dan moet je misschien meer genieten van die eenzaamheid. Ja, toch? Ja. Dan moet je dat omarmen.
Ja, ja, dat is wel waar. Maar het is wel goed om uit huis te gaan als je er echt zin in hebt.
Ja, ja, ja. Want ik heb echt lang thuis. Ik wilde ook heel erg graag vrijheid. Dus ik denk dat dat een beetje in mij zit. Dat ik dan denk, als ik op het podium sta of zo. En ik, ik geniet er ook wel van of zo. Ik vind het heel vet.
Waarom sta je altijd met... ik zat op je Instagram. Jij staat altijd met mensen op de foto alsof je met fans op de foto gaat.
Serieus?
Ja. Dan sta je met iemand op de foto en dan denk ik, oh, dit is een fan van hem. En dan staat er, ik was hier met mijn neef.
Nou ja, hopelijk is hij ook fan van me.
Zo grappig.
Dat is een goeie. Oh, maar nu ben ik er voor altijd bewust van.
Ja, nu ga je zoals ik op de foto ga. Zijn.
Hoe moet ik op de...
zo grappig. Ja, gewoon zo heel statig, met het haar zo mooi gekamd. Ziet er goed uit. En dan zo, alsof het... Maar het is goed, want ik denk dat hij heeft allemaal fans die met hem op de foto willen. Maar het is je familie. Het is gewoon alleen maar familie.
Ja, 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 mijn broer.
Het is niet eens een vraag eigenlijk.
Nee. Ik sta er niet zo bij stil als ik met familie. Met mijn ouders. Ja. Mijn fans.
Ja, je fans. Je grootste fans. Oh, zijn je ouders je fan?
Ja, mijn vader is wel heel trots.
Oh ja?
Ja, mijn moeder ook hoor. Maar mijn vader vindt het echt heel trots.
Je eindigt op een gegeven moment een show die ik zag. Dat je moeder kwaad wordt. Dat je de hele familie gebruikt.
Ja, ja, ja.
En dat je zegt, maar ik lieg toch niet?
Ja, ja, ja.
Is dat... Nou, was dat liegen of was dat echt? Of?
Deels. Die verhalen die ik vertelde waren allemaal echt.
Ja.
Allemaal.
Over die oom en zo.
Ja, ja, ja. En mijn moeder vindt het niet zo erg wat ik op... deels. Ja. Weet je, bepaalde dingen vindt ze dan wel eventueel gevoelig. Maar ze vindt wel, oké. Dat vind ik heel fijn aan mijn ouders. Ze snappen allebei wel wat de vorm is.
Ja.
Dus ze weten, het is op een podium. Het is comedy, dus daar zijn ze nooit moeilijk over gaan doen. Maar mijn moeder is wel heel erg gesloten...
Ja.
Als in van andere mensen hoeven we dit allemaal niet te weten. Dat is echt een ding van mijn moeder.
Ja, ja, ja. Ik heb jij gaat het allemaal vertellen.
Ja, maar ik heb dat misschien in elkaar. Dat is dat verlegen ding ook wel bij mij. Ik heb dat ergens ook wel.
Ah, ja.
Dat ik ergens een beetje terughoudend ben of verlegen. En dan op het podium voel ik me iets vrijer.
Ja.
Maar in mijn karakter zit dat ook. Dat heeft mijn moeder heel sterk.
En dat je toch een beetje geneert voor wat je vertelt?
Achteraf.
Oh ja.
Ja, niet op het podium.
Te laat.
Maar, ja.
Ja.
Maar ja, dat helpt wel als je zeg maar ook voorbeelden hebt, toch? Of mensen die... ik haal best wel vaak Chris Rock of zo aan. Maar Chris Rock zei dat als hij op het podium komt, voelt hij zich Superman.
Ja.
En na afloop denkt hij, the fuck heb ik allemaal gedaan?
Ja, ja.
Maar ik snap dat gevoel. Ik denk dat je het ook wel snapt. Dat als je daar staat, heb je een ander gevoel.
Ja.
Als je daar klaar bent, dan haal je het terug en dan...
Want nou, ik heb het heel vaak als ik met het publiek praat of zo, dat ik achteraf denk, jezus, wat heb ik gezegd
tegen precies.
Die persoon.
Ja.
Hallo, hè.
Ja, omdat buiten het podium zou dat gesprek heel anders gaan.
Doen,
ja, ja, precies.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes uit podcastland, dan is het nu even tijd voor een korte pauze. Waarin ik jullie wil wijzen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan recensies schrijven, je kan sterren geven en je kan mij een bericht sturen. En dat doe je door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan. Dan klik je op het contactformulier en dan vul je daar van alles in. En dan krijg ik dat bericht binnen in mijn inbox. En even ook schaamteloze zelfpromotie. Je kan gaan naar www.heyhobros.nl. En daar vind je de speellijst van de voorstelling Hey Ho Bros on Tour, die ik aankomend seizoen speel met Kevin Hassing en waarbij ik jullie van harte wil uitnodigen. En dan gaan we nu weer door naar het gesprek dat ik had met Ryan. Want je gaat optreden in Suriname, toch?
Ja, ik ga voor het eerst solo. Ik ben er wel iets van 10 keer geweest om op te treden.
Ja.
8 of 10. En nu... dacht ik, het is leuk om een keer solo te gaan.
Ja.
Ik was wel vaker gevraagd, maar ik dacht, nee, ik vond het ook wel leuk met andere mensen.
Ja.
Maar nu denk ik, het is wel cool om een keertje solo te gaan. Eind augustus heb ik 3 shows daar.
Wauw.
Ja.
En is dat anders spelen?
Want zij kennen... Ze hebben daar geen traditie van cabaret, zoals in Nederland.
Nee.
Maar wel de traditie van stand-up comedy uit Amerika.
Oh ja.
En ik heb wel het idee dat heel veel meer lach is om herkenning.
Ja.
Eventueel. Maar het is echt wel meer comedy publiek dan theaterpubliek. Je ja, hebt het ook ja. hoor, je hebt ook theaterpubliek. Maar de mensen die dan komen voor comedians,
ja.
die, dat is echt comedy publiek.
En is het zo dat in die cultuur heb je tories, toch? Dat je zo, de veel verhalendere cultuur.
Ja, maar dat zit, van wat ik heb gezien, niet per se in de stand-up comedy. Je hebt dat wel in, wat bijvoorbeeld heel populairder is, is een cabaretgezelschap 1 en 1 is 3.
Ja.
En dat kan heel lang zijn. Dus dan rekken ze verhalen heel lang en ja, dat is grappig. Maar het is dan, dat neigt dan wel meer naar echt een soort verhaal neerzetten.
Ja, ja, ja.
Dat uit kan lopen. Maar de comedy is wel wat strakker of zo. Zit wel heel erg van de comedians daar dan. Want je hebt geen comedyclub. Dat is wel een beetje jammer voor de comedians daar. Want je hebt echt wel comedy talenten.
Ja.
Maar die hebben niet zoveel speelplek. Maar dat zit dan wel een beetje op de Amerikaanse manier. Maar dan wel heel erg op dingen die ze kennen in Suriname. De regering, dingen die spelen. Alleen je hebt een aantal comedies, die voelen dat wel echt heel goed aan.
Ja.
Dus die zijn heel erg in tune met het publiek daar. Dat is echt wel knap.
En dit gaat super racistisch klinken, maar ik heb...
Maar ik hou niet van negers. Nee. Dat zou super racistisch
mogen
klinken.
Mogen ze dood allemaal? Ja,
dat zou heel racistisch klinken.
Ik heb het idee dat, dat er veel meer, veel harder gelachen wordt. Is dat zo?
Ja. Ja, ik heb, maar dat is mijn theorie, dat sowieso de aandachtspannen van comedy is uit Amerika ook een uur, hè? Dus die is dan wat korter. Maar mijn idee bij donker publiek, zwart publiek...
Ja, ik vind dat superleuk om voor... Ik speelde ergens in het comedycafé, volgens mij.
Ja.
En toen zaten allemaal witte mensen en een groepje Surinamers en die gingen helemaal los. Dat is te gek.
Ja, maar...
Want ik ga ook daarin mee...
Zeker. Ik heb alleen het idee, bij hun is het aan of uit.
Oh,
dus dat is... Het is of ze gaan aan, ze gaan helemaal mee, of niet.
Ah.
Maar als ze er niet mee gaan, is het echt stil,
dan is
het
kut.
Ik heb een keer een comedian daar dood zien gaan.
Oh, ja.
Dat doet daar meer pijn dan hier.
Ah,
want dan is het echt crickets. En want hier heb je dan, of je een beetje lacht, het is wel een gradaties. En ik denk ook dat publiek hier, theaterpubliek, misschien iets meer bereid is om ook mee te gaan met een verhaal. Omdat ze dat kennen toch, of opbouwen ook. Ik heb het idee dat je wel meer ruimte krijgt om je ding neer te zetten. Of je wil ergens naartoe gaan. En daar is het aan of uit. Dus je bent niet grappig. Oké, nee, dan
houdt het op.
Dan is het klaar. En, maar dan vind je ook, dan vinden we je niet grappig.
Ja.
En dat is iets erger dan, we vinden de show niet leuk.
Ja, ja,
want dat is heel persoonlijk. Jij bent niet grappig. Klaar. En dat is nu vastgesteld.
Ja.
Ja, nee, ik heb één keer de gast doodgezet. Dat was niet leuk.
Nee.
Jezus.
Nee, inderdaad.
En ik had één keer, ik had een grap over mijn oma. Ik weet niet eens wat die grap was. Die deed ik hier dan in mijn show. Dat was gewoon prima. En toen deed ik hem in Suriname. Maar ik weet niet of ze dat gevoelig vonden omdat het over hun oma ging.
Ja,
of mijn oma. Maar toen was ik dus lachen. Doodse stilte, lachen.
Oh ja, dat was even zo. Die grap gaan we niet doen.
En een van die avonden zat mijn oma er ook. Ook doodse stilte.
Oh ja?
Ja, bij mijn oma.
Maar gewoon over je oma maak je geen grappen.
Ik denk
gewoon...
het. Ja, ik weet het niet. Of niet die grap. Maar het was echt gek, man.
Wat voor grap was het?
Ik weet het niet meer. Het was echt een stomme grap. Maar ik stond er niet bij stil. Ik dacht, hier doe ik hem altijd. Doe ik hem daar ook. En dan was echt zo lachen. Stilte, lachen. En toen dacht ik, dit wil ik niet meer. Want daar is dus stilte. Ik denk wel, daarom ben ik ook benieuwd. Daarom vind ik het nu ook leuk om te gaan. Omdat ik nu wat meer verhalen ook heb die ik heel graag wil doen. En ik denk ook nu dat ik het zelf veel meer voor mezelf gewoon... Als ik dat wil doen, dan wil ik dat ook afdwingen. Van oké, dit is precies wat ik wil doen vanavond.
Ja, ja.
Dus minder pleaserig. En daarom vind ik het ook nu tof om te gaan.
Kijken of dat...
Ja. Omdat ik voorheen steeds wel echt ging om te scoren misschien.
Ja.
En nu denk ik, maakt niet uit man. Ik wil dit nu heel graag vertellen in Suriname.
Ja, ja.
Dit vind ik heel belangrijk.
Het lijkt me wel vet om naar te spelen.
Ja, het is heel tof hoor. Het is echt heel tof. Omdat als ze dus met je meegaan, dat is ook een ding. Ik weet niet of het met mogen te maken heeft. Maar als ze besluiten, jij bent grappig.
Ja.
Ja, dan is het wel een heel fijn gevoel. Dat is echt heel tof.
En hoe zou dat als ik daar op kom? Als witte, roodharige jongen?
Ik denk dat ze eerst gaan kijken. Dus ze staan wel open. Dus ze zijn gewoon benieuwd. Wat gaat deze jongen doen?
Ja.
En als je dat of benoemt, vinden ze het volgens mij heel tof.
Ja.
Of als je gewoon materiaal hebt bij ze denken, hey, hier kunnen we hartstikke goed mee relaten.
Dan gaan ze helemaal mee, ja.
Ik heb twee jaar geleden deed ik een optreden. Roué doet af en toe een soort ding voor een Surinaamse kerk in de Bijlmer.
Ja.
Een soort benefiet. En Kees deed mee.
Kees van Amstel, ja. Witte heteroseksuele man.
Ja, exact. Ja. En je hebt één Witteman daar, dat is de dominee. Dat is een Duitse gast.
Ja.
Die dominee is een beetje gezet.
Ja.
Dat mag je wel zeggen, toch? Over een dominee, zeker.
Ja.
Hij is meer dan een beetje gezet, maar hij is een dominee.
Gewoon heel dik.
Ja.
Ja.
En dat is een Duitse man. Wel een hele lieve man, hè, trouwens. Hij vindt ook alles cool. Dus die is gewoon allemaal game. Die vindt het allemaal geweldig, wat we ook doen. Geen restricties eigenlijk. Dus...
Hij is dik, maar wel lief.
Gezellig. Nee, maar het is een hele coole gast. Maar die zit dus altijd vooraan. Dat is de dominee.
Ja.
Iedereen kent hem ook. Maar dat is de enige blanke man in die hele kerk van 500 man. Nou, hij had zo zijn domineeskleding aan. En Kees had ook een soort outfit dat erop leek. Weet je, zo stropt als onder zijn ding erover. Weet je, hij had een beetje dezelfde kleuren ook aan. En Kees was de hele dag aan het stressen. Ik weet niet of je Kees een beetje kent.
Ja, ja, ja.
Ik hou van Kees. Ja, en juist op het moment dat Kees echt stresst, is hij op zijn best. Want dan wil hij soort van dood of zo. En dan zie je dat ook, dat voel je, dan vind ik hem echt op zijn best. Dus Kees van tevoren, oh, ik weet niet wat ik ga doen. Oh jezus, ik ben de enige. Oh nee, oh nee, oh nee. En toen kwam Kees op. En toen zei hij, want eigenlijk, ik denk echt dat de houding dan is van het publiek, van oké, kijken wat hij gaat doen,
ja,
toch?
Ja,
laten we even afwachten. En toen zei hij, ja, nou, allereerst, mijn ouders zijn heel blij dat ik dit doe in een kerk. Mm-hmm. Weet je, mijn moeder heeft ook aangeboden dat ze met Rowena bed wil. Iedereen, the fuck is dit?
Ja,
toch? Dit is niet oké.
Okay. Ja.
En toen zei hij, en ik weet het, ik zie eruit als het dunne broertje van de dominee. Dus best wel een beetje zo,
dit is heel
funny eigenlijk.
Ja.
En toen zei hij, en dus het was wel een beetje twijfelachtig lach.
Ja.
En daarna zei hij, luister. Hij zei volgens mij, mijn comedy gaat niet goed. Het is net uit met mijn vriendin en ik moet waarschijnlijk mijn huis uit. En toen zei hij, ja, tata's hebben ook problemen, ja. Ja, tata's hebben het ook kut. En die hele zaal ging kapot. En vanaf daar heeft hij gerokt. Want die hele zet was, ja. Maar dat was zo mooi. Maar ook gewoon boos schreeuwen naar en wijzen naar ze. Tata's hebben het ook moeilijk, ja.
Ja, heel goed.
Ja, Kees, epic man. Ik hou van Kees. Maar dat is dus een soort, daar had hij een ding gevonden.
Ja.
En
hij benoemt meteen,
ja.
Hey, er is een verschil,
ja.
En, maar ook niet.
Ja, ja, precies, maar er is ook geen verschil. Ja. Ja. En ook iedereen voelde ook, dit is echt. Deze man is helemaal oprecht nu, dit is eerlijk.
Ja. Oh, wat vet.
Ja, het was heel vet om te zien, man.
En dus je moet wel zoiets hebben.
Ik denk het wel, ja. Ze moeten kunnen relate of zo, denk ik. Maar ja, dat is overal wel, toch? Als je,
Ja. Nou ja, als de norm anders is dan jij...
Ja, maar
wil je dat toch altijd...
Ja, maar dat vond ik wel apart. Ik treed af en toe in het buitenland op, hè, in het Engels.
Mm-hmm.
En ik was een van de eerste trips in het buitenland was naar Estland.
Ja.
En toen kwam ik daar, en het was -20 of zo. En toen dacht ik, deze mensen hebben geen referentiekader met mij überhaupt.
Nee.
En ik had het toen bijvoorbeeld over mijn studie of relatie of zo. En ik kwam toen op het podium. Maar toen merkte ik eigenlijk van ja, maar wat ik vertelde bij mijn hand is en mijn emoties, iedereen heeft emoties.
Ja.
Dus ze konden heel erg goed relaten daaraan.
Ja, ja, ja.
En dat was wel een soort besef dat ik dacht, ja, maar volgens mij, we lijken allemaal heel erg op
elkaar. Dat is ook wat ik van Raoul heb geleerd. Die zegt ook, want dan zei ik bijvoorbeeld, oh Raoul, ik moet optreden, er zijn alleen maar bejaarden. Zeg, nou en? Als je kan toch aan een bejaarde ook uitleggen hoe jij je voelt op jouw leeftijd?
Ja, man. Ja.
Hoezo moeten mensen van jouw leeftijd zijn?
Ja.
Anders snappen ze het niet. Als je het goed uitlegt...
Snappen ze het heel goed.
Snappen ze het prima.
Ja,
maar ik heb het over drugs. Ja, nou en dat hebben zij toch ook wel eens gebruikt. En dan nog drinken bijvoorbeeld. Dus dan kan je daar toch over hebben.
Precies.
Misschien hetzelfde is, maar net anders. Leg het gewoon goed uit. En dat is natuurlijk wel dat je voor ieder publiek moet kunnen spelen.
Ja, klopt ja. En dat zette heel veel dingen ook een beetje... voor mij haalde het in balans. Want ik dacht, als dus mensen in Estland me begrijpen... dan hoef ik me ook niet zo druk te maken om die mensen in Vierlingsbeek... die me misschien niet begrijpen die avond.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, dan ligt het misschien iets meer aan Vierlingsbeek... Of aan mij. Maar dat ze... dus dat het niet zo is dat mijn show niet voor iedereen is.
Nee, inderdaad. Nee.
Maar bejaarden, ik hou van bejaarden. Bejaarden, die hebben nog aandachtspannen...
Ja.
Die gewoon meer dan 2 uur is. Die zitten niet de hele tijd op hun telefoon.
En ze komen wel.
Ze komen, ze zitten... En ze hebben tijd, hè.
Ja.
Ze hebben alle tijd, want dit is hun uitje.
Ja.
Ik hou daarvan,
ja,
man.
Ja, ja. Ja, dat zover ben ik nog niet.
Oh, nee, ik hou daar ook van. Ik heb namelijk wel... Onze leeftijd zit niet zo erg op telefoons en zo.
Nee.
Maar ik heb soms wel mensen die net iets jonger zijn... van, ik denk dan 17 of zo, 16.
Ja, ja, dat is niet
en dan merk ik echt dat ze af en toe gewoon op hun telefoon gaan kijken... en ook gewoon af en toe daarmee bezig zijn.
Ja, ja.
En het is misschien niet lullig bedoeld... maar het is wel een heel groot verschil met de rest van de zaal die daar zit.
Nou ja, het is een spanningsboog is korter.
Ja, ja, maar jij ook.
En als het even verveeld is, die hersens die zijn helemaal getraind op... saaiheid bestaat niet meer.
Ja, ja, ja.
Het dus, moet, die dopamine in die hersentjes...
Ik ben
die
pro-bejaarde, man. Ik had een keertje, Maastricht of zo. Toen was er een vrouw, ik denk dat die vrouw echt was in de 70 was.
Ja.
En die zei, oh, en hoe ga je straks aan naar huis? Ik zeg, ja, ik heb een auto. Oh, anders mocht je wel bij mij blijven slapen, hoor. Dat vind ik wel gezellig.
Oh,
ja, je hebt zo'n soort half aan het versieren. Ja, dus ik blijf slapen. Nee, ik heb... nee, maar dat vond ik wel grappig. Nee, ik hou er echt wel van.
Ja.
Ik heb, volgens mij was het de eerste keer in Hoogeveen.
Ja.
Kwam ik op. En toen waren er 80 kaarten verkocht. Dat was veel meer dan ik in alle andere steden kocht. Dat was mijn eerste show. En ik was aan het try-out nog. Dacht ik, 80 kaarten? Want zei die gast van theater. Wie dan? Ja, nou, we hebben gewoon zo'n vast publiek of zo. Ja, en die vonden het leuk. Lezen dat tekstje dan. En toen kwam ik op en toen zag ik zo verspreid over die zaal. Ik kon niet goed zien wie er zaten. Allemaal wit haar. Oh ja. Dus ik zag allemaal...
Alleen maar bejaarden.
En toen dacht ik, oh mijn god, eigenlijk wat jij net zegt, hoe ga ik dit doen, toch? Ja. Die snappen dit niet. En toen begon ik gewoon, en ik denk na een half uur, ik begon wel even met ze te kletsen. En toen zag ik zo langzaam zo dat witte haar schudden.
En toen dacht ik,
oh, ze vinden het...
Ja. Nou, dus ik vind het wel altijd lastig om te spelen voor als het zo is, we hebben een vast publiek. Want dan zijn ze al een soort groep en dan kunnen ze ook met z'n allen besluiten.
Och, ja, ja.
Jij hoort er niet bij.
Ja, dat moet je wel een beetje van tevoren in je... Ja. In mijn hoofd moet ik dat dan een beetje bijschakelen. Van oké, ik heb het ook als ik previews heb gedaan en ik ga dan daar spelen. Weet ik, die zaal zit dan vol, of als gelukkig als die vol zit. Maar dan veel met mensen van de previews. En het is geen comedy publiek per se. En ook niet publiek dat mij kent. Die hebben gewoon die 10 minuten toen gezien. Die dachten, dit is leuk.
En die denken, hé, maar waarom krijgen we dit niet anderhalf uur, deze grap dichtheid?
Ja, precies. Dus dan is het wel wat stugger soms en ook wat minder meegaan. Maar in mijn hoofd denk ik dan, ik had bijvoorbeeld in deze show had ik 2 verhalen. En dan merk ik dat ze meer smullen van het verhaal dan van de comedypersen. Omdat ze denken, oh, nu zit er in een verhaal, dit heeft een soort rust ook. Maar dan, dat moest ik ook eerst, daar moest ik achterkomen.
En waar gaat je nieuwe show over? Want die ben je dus nu aan het trainen.
Ja, die ben ik aan het maken. Ja, ik kan wel wat vertellen, maar ik weet niet of het erin komt.
Nee.
Maar hij heet Trigger.
Yeah.
En eigenlijk ook een beetje met dat... Ik tenminste, de basis is dat we worden nu veel te veel getriggerd door van alles en nog wat. En wat is daar, wat is echt belangrijk? En eigenlijk ontstond het vooral doordat ik met 9-11 zag ik voor het eerst bij CNN Breaking News. En toen dacht ik, oh wow, what the fuck, Breaking News? Ik heb nog nooit gezien, ook dat balkje toch?
Nee.
Dus ik was de hele dag aan de buis gekluisterd en... ik denk in de jaren daarna heb ik het steeds vaker gezien. En vorig jaar zag ik het elke dag op CNN. Zag ik Breaking News. Ja, en toen dacht ik, maar nu is het iets geworden om ons te triggeren.
Ja.
Want met een normale nieuwsuitzending trekken ze ons blijkbaar niet meer. Zij vinden het nodig om allemaal Breaking News. En zo breaking is het niet.
Ja,
maar de hele tijd zijn ze er op zoek. En dat vond ik heel gek.
Ja.
En toen, dat is natuurlijk bij alles. Hè. We worden de hele tijd getriggerd. Alles is ineens belangrijk geworden.
Ja. Daar komt ik denk ook wel dat 9-11, want wij zijn even oud.
Ja.
Dat is voor onze generatie heel erg... Dat heeft ons echt gevormd, denk ik.
Ja,
het is, volgens mij waren we 12 of 13, volgens mij. 14 of zo. Even kijken, 9-11 is 2001.
Oh.
16.
Oh, sorry. Ja, ja, ja.
16
ja, ja, ja.
waren we.
Ja.
Dat ben je wel op zo'n leeftijd. Ik zeg het wel eens tegen mensen. Ik zeg, ik ben opgegroeid met aanslagen.
Ja.
Dat, daar ben ik mee opgegroeid. Net als dat je mensen hebt die zijn opgegroeid met de Koude Oorlog.
Ja.
Wij zijn echt opgegroeid met aanslagen en breaking news.
Ja. Ja, Pim Fortuyn ook.
Pim Fortuyn. Toen, toen het 9-11 was, ik weet nog dat de leraar zei nu... of mijn vader zei dat ook, die zei... de wereld gaat naar de kloten. Nu gaat het, nu gaat het mis. Daar ben ik, daar kom ik vandaan. Dat is...
Dat heeft
wel iets met ons gedaan, denk ik.
Ja, ik denk het ook. En het is ook misschien die leeftijd, hè? Want we zijn nog aan het puberen dan. Dus dan heeft het sowieso veel meer impact nog.
Ja.
Want eerst dacht je dat de wereld nog mooi was.
Ja, inderdaad. Ja. Jaren 90, hoe alles kon.
Ja, ja, ja.
En dat is wel...
R&B. Ja, dat vind ik wel gek met mensen die dan nu 20 zijn of zo.
Ja.
Ze zijn geboren in 99.
Ja, dat is crazy.
En allemaal referenties, dat snappen ze gewoon niet.
En we worden ook oud.
Ik had pas met iemand over Back to the Future.
Ja.
Die vond een kutfilm.
Ja.
En toen zei ik, hè? Ja. Maar die voelde dat niet. Maar wij komen nog uit... Ben je geboren in 83?
84?
85. 85, oh, ja. Ja, dan heb je volgens mij wel die vibe nog een beetje meegemaakt van de jaren 80. Ook die films dat dan een beetje door...
Zeker.
Ja. Maar die helemaal niet. En die vinden het ook kut als ze het zien.
Nou ja, en wat ik ook merk steeds meer, is dat omdat ik ben in de jaren 90 opgegroeid. Ik ben heel erg opgegroeid met het idee, wij zijn tolerant en niet racistisch.
Oh, ja, ja, ja.
Dat zit zo in mij. Dus als iemand tegen mij zegt, wat de laatste jaren gebeurt natuurlijk, is dat mensen, dat minderheden zeggen, ja, maar wacht eens even. Ik als witte man, jij bent wel racistisch, want dit. Ik merk ook bij mezelf dat ik dan boos word, omdat ik denk... Ik heb mijn hele jeugd te horen gekregen. We zijn tolerant, we zijn niet racistisch.
Ja, ja.
Nu gaat er niet eens iemand zeggen dat ik wel racistisch ben. Ho, eens even, wat krijgen we nou? Dat merk ik ook steeds meer, dat door die tijd komt.
Ja, maar het heeft... Ja, zeker. Maar dat is misschien ook hetzelfde als hoe ik word geweigerd bij een discotheek.
Ja. Vroeger. Word jij geweigerd? Ja. Weet je? Echt, ja?
Ja. Jezus. Ja. Discotheek, daarom het ze vroeger.
Ja. Ik ken dat dus niet. Dat is zoiets raars.
Nee, maar dat is dus ook... Ik ben opgegroeid met... Ik ben gewoon een zaankanter, eigenlijk. Tenminste, ik weet wel waarvan mij... Ik ben daar geboren en getogen. Dus ik heb dat bij vriendjes ook nooit gemerkt. Nee. Ik had echt allerlei soorten vriendjes. Toen ik uitging, en daar binnenkwam.
Daar kwam je in.
Ja, sterker nog, ik heb pas ergens... dat is wel iets meer Zaans, vind ik. Ja. Want in Amsterdam zijn ze wel wat meer gewend van verschillende culturen. Is mijn ervaring dan. Ja. Want in Zaandam heb ik wel het gevoel vaker... Ook in een winkel bijvoorbeeld, dat ik een keertje staande ben gehouden. Je hebt iets gestolen.
Ja.
Dus dat zijn ervaringen uit Zaandam, waarvan ik dacht, ja, hier is toch iets anders. In Amsterdam is het volgens mij wat minder. Maar ik heb wel gehad, tijd geleden liep ik langs een club. En toen mocht ik eerst naar binnen. Toen herkende die gast me. En toen mocht ik wel naar binnen. Ja.
Maar dat is toch... Dat is super kut.
Dat is heel kut. Maar dat is hetzelfde als dat je niet racistisch bent. Maar dat mensen zeggen, hey, je bent het wel.
Ja,
je bent een witte man, dus je bent racistisch.
Ja, ja. Maar, dus ja, maar wat doet dat met je als je... Wat?
Het gaf me vooral een kutgevoel bij die plek. En het is wel een soort besef. Maar daardoor is het wel weer lekkerder als het niet aan de hand is. Dus
kan je meer van genieten.
Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld voor het eerst in Italië dat ik op vakantie was... en dat mensen mij en mijn broer niet konden plaatsen.
Ja.
En dat ze dachten dat we of Italiaans of Spaans waren. Maar het boeide ze geen fuck. En toen dacht ik, wauw. Wauw, dit is fijn.
Ja.
En in Turkije ook. Toen dachten ze gewoon dat ik Turks was. Ja. Sterker nog, er was een keer een Nederlandse vrouw in een winkel. En die vroeg aan mij, how much is this? En toen zei ik, ik kom ook uit Nederland. Ik ben gewoon op vakantie. Maar dat is niet erg. Maar dat gevoel dus, dat is een veel fijner gevoel dan.
Ja.
Maar het is niet zo dat het mij... Ik ben er ook niet zoveel mee bezig.
Nee.
Ik weet dat het er is. Alleen, ik denk dat ik het zelf... Ja, misschien omdat ik er zelf niet veel mee bezig ben. Ja, niet negeer, maar dat ik... Weet je, dat ik me op
want
andere
je,
dingen focus.
Toen je die club inkwam...
Ja.
Ben je dan nog de hele avond daarmee bezig? Van wat een kutplek is dit, want ik werd eerst geweigerd.
Nee, die plek niet, maar die gast wel... Ik vind die gast dan gewoon een sukkel.
Ja.
Nee, het is niet dat ik die plek... Ja, wel. Nee, sorry. Ja. Ik zat een beetje na te denken. Die plek is dan een beetje kut. Die gast is heel kut geworden voor mij.
Ja.
Maar ik vind het... Een vriend van mij, die was beveiliger bij een club. En hij is Antilliaans.
Ja.
En toen had ik het er met hem hierover. Over Zaandam dan van vroeger. En toen zei hij, ja, maar gast, ik heb die opdrachten ook gekregen. Want dan stond ik voor een club. En dan zei die eigenaar, er mogen geen Marokkanen naar binnen. Oh. En dan vraagt hij het juist aan mij, omdat ik allochtoon ben.
Ja.
Dus dan zou ik dat makkelijker moeten kunnen doen. En toen zei ik, maar waarom doe je dan? Toen zei hij, ja, maar als ik het niet doe, dan neemt iemand anders. Die regel verandert niet.
Nee,
ik weet niet of ik dat zou doen.
Nee.
Maar als je geen keuze hebt, ja. Het is voor hem ook kut, want hij krijgt dan die opdracht.
Ja.
Maar dat maakt hem niet minder kut, hoor. Maar ja, dat is gewoon aan de hand. Dus ik heb dat wel een beetje geaccepteerd. Ik denk, oké, zo is het. Maar ik heb wel een soort wrok gehouden daartegen.
Nou ja, je mag ergens niet in.
Ja, precies. Op basis van...
Op basis van hoe je eruit
van
ziet.
Van mijn mooie kapsel.
Van je mooie kapsel. Jij helemaal je haartjes gedaan. Ja. Mooi overgedaan getrokken.
Ja.
Met fans op de foto. Ja. En dan word je geweigerd.
Ja.
Maar dat is dus... Ik merk dat vind ik wel interessant aan deze tijd waarin we nu leven. Ik zag ook deze week die Pisnicht, die documentaire van Nicolas Veul...
Oh, niet gezien.
Ja, dat is een documentaire van Nicolas Veul. Die heeft... Joep van het Hek die had ooit pisnicht in een column gezet als scheldwoord voor iets.
Oh ja, weet
en
ik.
Heeft hij gezegd, hou eens een keer op met homo als scheldwoord gebruiken.
Ja.
En toen heeft Joep van het Hek daar weer op gereageerd. Nou, nu heeft hij een documentaire gemaakt over hoe in Nederland een homo is zwak.
Ja.
Dus alles wat zwak is, noem je gay of homo. Nou, hij heeft dan een documentaire, een hele mooie documentaire over gemaakt. En die zag ik. En toen merkte ik ook dat heel veel... witte heteroseksuele mensen vinden dat gezeur. Die denken, ja, maar je moet gewoon sterk zijn en trek het je niet aan. Toen zag ik dat en toen dacht ik, oh ja, ik weet niet hoe het is om geweigerd te worden in een club. Ik weet niet hoe het is om homo te zijn en dat mensen mijn geaardheid gebruiken als scheldwoord.
Ja, klopt. Ja.
Ik weet niet hoe dat is. Dus wie ben ik om dan te zeggen, hey jongens... Stel je niet zo aan. Ja. Hoezo? Alsof ik weet wat het is om me wel of niet aan te stellen. Want zoveel problemen heb ik niet als witte hetero man. Dus daarom vind ik het goed. Daarom vind ik het leuk dat die discussies zoveel plaatsvinden. En dat. Daarom vraag ik ook: hoe is het als je geweigerd wordt in een club? Want ik weet niet hoe dat is. Dus het begint met dat soort documentaire.
Het is koud, want je komt niet binnen. Dat vooral.
Ja.
Ja, het is wel, ik zat toen op de middelbare school. Het is wel kut of zo. Hè? Een vriend van mij ging daar iets makkelijker mee om, Surinaamse jongen.
Ja.
En dit is, ja, ja, ja. Maar ik dacht, nee, niet ja, ja, ja.
Nee, dat is niet oké.
Nee, en ik ging nou, al niet, ik mocht al niet zo vaak uit. Nee. Kom ik ook niet meer, ik kom al moeilijk buiten.
Je mocht al niet uit van je ouders. Ja, ja, dan, kom ik al, dan word je ook nog eens moeilijk binnen gelaten.
Ja,
ja, ja.
Ja, dus dat is een beetje kut. Maar ja, maar wat ook wel een beetje zo is met die, hele, met die discussies volgens mij. Ik had een stukje over de verjaardag van een buurjongen van mij die het syndroom van Down had. Dat ik een stukje over. En ik heb één keer gehad in een zaal, dat was volgens mij voor studenten internationaal. Die stopte zeg maar al bij het woord syndroom van Down.
Ja.
Dus die zei, nee. Die schudde zijn hoofd ook en die trok iedereen daarin mee. Dus ik zeg, wat is het? Nee, maar daar moet je niet over hebben. Ik zeg, ja, maar ik heb nog niet eens iets gezegd hierover.
Nee,
maar kan gewoon niet. Terwijl, het was toen uitgezonden ergens. En toen kreeg ik een mail van een moeder die zat bij een vereniging. Haar kind had Down. En die zei, we lopen dit naar elkaar te sturen als een malle. We vinden het zo fucking funny. Ze zijn allemaal naar mijn show gekomen. Ze organiseerden een voetbaltoernooi voor kinderen met Down. En ze vroegen of ik daar mee wilde doen. Als kinderen waren trouwens veel beter dan ik. Ja, dus ik was echt slecht.
Wauw.
Ja, maar ze vonden het gewoon leuk dat ik meedeed.
Ja.
Ik was helemaal geen goede aanvoerder. Maar dat was heel tof. Dus toen dacht ik, ja, maar de groep waarover het gaat, die kan het heel goed waarderen. Want ik maakte ze dus niet belachelijk.
Nee.
Ik had het over ze. En zij zeiden, nee, maar het is fucking funny.
Ja,
wij vinden het echt juist dat iemand er een keer over hebt en dat het grappig is.
Ja, ja.
En dat is volgens mij ook aan de hand bij, ik denk dat heel veel homoseksuelen bij heel veel dingen denken, ah joh, boeien.
Ja.
En de groep daarom, nee, dat kan je niet zeggen. Nee, moet je
nou, het heeft gewoon, het heeft met intentie en context
zeker
te maken.
Nee, zeker.
Ik merk het dus, want die voorstelling die we met Kevin maken, dat gaat erover dat hij gay is en ik niet. Dus we hebben nu ook heel veel stukken over dat ik grappen maak over homo's.
Ja.
En nu merkten we in gesprekken ook dat hij vindt het echt niet erg. Ik maak echt de hardste grappen over zijn homoseksualiteit.
Ja.
Terwijl er zijn ook mensen die diezelfde grap tegen hem kunnen maken, waar hij het dan niet van pikt.
Ja, dat de toon of de
toon
je,
of
het is lastig om het uit te leggen.
Ja, het is lastig. En het heeft natuurlijk ook, ik denk dat er ook een verschil is in of jij grappen maakt over mensen met het syndroom van Down.
Ja.
Dan dat je een iemand die niet syndroom van Down heeft voor Mogol uitscheldt.
Ja,
dat
ja
is
precies.
Dat is een beetje het verschil, denk ik.
Ja.
Dus als je de hele tijd het naar vindt. Ik vind ook dat je overal grappen over moet maken. Maar ja, als een hele bevolkingsgroep zegt, ik vind het niet zo prettig dat pisnicht de hele tijd wordt gezegd.
Ja. Nee, natuurlijk. Ja.
En wat was de grap over die syndroom van Down?
Ik ging op een verjaardag daar. Het was een heel stuk hoor. Maar dat hij een paar woordgrapjes. Maar op een gegeven moment vroeg een van die jongens op die verjaardag van, wat doe je eigenlijk? Ik zei, ja, ik studeer rechten.
Ja.
dat hij zei, oh, hoe lang doe je dat dan al? En toen zei ik negen jaar. Toen zei hij, maar jij bent toch geen Mogol? ja. Maar dat vonden ze allemaal tof. Ik heb ook een keer een stuk gedaan over, ik had een boek gelezen, volgens mij de Two Steps Ahead, over waarom sommige mensen, zeg maar, Steve Jobs, de Walt Disney's van de wereld,
mm-hmm.
wat het maakt dat zij zo out of the box denken en zo ver komen. Een van de dingen was dat ze uit een klimaat komen, en ook gezin misschien, maar uit een klimaat waarbij ze niet helemaal happy waren.
Ja.
Ook waar comedy misschien vandaan komt, toch? Maar dat ze uit het klimaat ook komen waar ze niet happy waren. Bijvoorbeeld als het koud is, dat schijnt veel meer te inspireren om te denken, ja, ik moet weg, ik moet iets doen, ik moet het beter hebben. En ik had daar dan een stuk over dat Suriname eigenlijk een super relaxed land is. Weet je, de zon schijnt en als je wel genoeg verdient en je hebt een vrouw, je woont daar, het klimaat, dan heb je niet, daar komt niet de nieuwe CEO van Apple vandaan.
Nee.
En dat ik een heel stuk over wat als daar wel de nieuwe CEO van Apple vandaan komt.
Ja.
Zo eerste presentatie van de Suriname CEO. En ik deed dat dus juist eerst in Suriname.
Ja.
Dus daar optreden. Ik dacht, ik doe het juist in Suriname, want het gaat over hun.
Ja.
Dan wil ik dat zij het moeten snappen. En toen, daar werd heel hard om gelachen.
Ja.
Dus dat is allemaal prima. Toen heb ik het hier gedaan. In de zaal werd er ook om gelachen. Maar toen is het uitgezonderd. Toen hebben ze dat stukje losgeknipt. Los van de intro ook.
Ja.
En toen hoorde ik ineens dat er op Facebook e-mail, dat er allemaal kritiek op was van Surinamers hier.
Ja,
dat kan je niet. Hij maakt het belachelijk. Weet ik, van. Ik heb het zelf niet gelezen. Maar ik heb het wel meegekregen. En toen dacht ik, ja, maar dat zijn dus mensen hier die oordelen over iets daar. Terwijl ik heb het daar gedaan. En we hadden een soort toertje toen. En er waren, ik denk dat er in totaal 2000 Surinamers bij die shows. Dus verspeeld over vier avonden. Ja. En die hebben allemaal gelachen.
Ja.
Dus ik denk dat ze in Suriname denken, ja prima.
Ja.
Plus het is ook nog een beetje uit de context daarin gehaald. Maar dat ze nu voor iemand anders gaan denken in dat land.
Ja.
Dat is een ding.
Nou, het heeft met context te maken. Ja. Want daar ben je daar.
In de context, ja.
Precies, ja, je zit daar in de context.
Ja, ja. En hier de aanloop was ook klopte. Weet je, met hoe ik het vertelde. En, dat
en hier is het hoos even. Wat gaat deze gast in
dus
Nederland
dan is context heel belangrijk.
Ja.
Maar ik heb wel het idee dat nu mensen heel snel aangevallen zijn, hoor.
Heel erg, ja.
Politieke correctheid is enorm.
Ja, dat is nu. En dat heeft, ik denk dat het gewoon goede kanten heeft en mindere kanten. Dat is, mensen zijn gewoon heel snel zijn wel natuurlijk gekwetst. Maar aan de andere kant is het ook goed om te weten waarom mensen gekwetst zijn.
Ja, misschien is het ook goed om door zo'n fase wel heen te gaan.
Ja, dat moet misschien.
Wat het uiteindelijk dan oplevert. Maar ja, ik vind wel dat sommige mensen het...
Ik denk dat er wel echt een verschil is inderdaad in waar maak je grappen over of welke woorden gebruik je. Dat is eigenlijk een andere discussie.
Ja, zeker. Maar misschien is de context dan het allerbelangrijkste met hoe je het inleidt en waar het precies over gaat. Alleen wat ik dan jammer vind, is dat mensen bij een... maar misschien is dat ook een soort comedians ding, want uiteindelijk proberen wij overal wel humor in. Tenminste, dat gebeurt meestal. Ik heb wel eens gehad na een begrafenis dat met comedians was.
Dat is hartstikke leuk.
Keihard hebben gelachen. Ja. Ook voor de begrafenis.
Ja, ja.
En misschien kijken we op andere manieren dingen. Maar ik vind het dan wel vervelend dat als dat op een onderwerp al wordt gezegd... Oh nee, maar hier,
nee,
niet,
hier gaan we het niet over hebben.
Dat vind ik wel erg. Ja. Ik vind dat je in ieder geval moet gaan luisteren wat de context dan is.
Ja, ja.
In plaats van dat onderwerp. Dat gebeurt. In Amerika merk ik dat ook best wel. Als ik daar dan ben, dat een vriendin van me ook... die is heel erg snel gechoqueerd door van alles. Ja, maar daar kan je het niet over hebben. Ja. Kan je het wel over hebben? Ja. Dan moet je het juist over hebben. Als het iets is waarvan je denkt, dit ligt gevoelig. Maar het gaat er dan om wat je erover zegt en hoe je het erover hebt.
Is in Engeland, zijn ze erger toch, of niet? Daar zijn ze heel
erg. Niet, man.
Ja, ik hoor dat wel eens dat het in Engeland veel erger
nog
is.
Nog erger?
Ja, dan mag je echt haast niks meer.
Ja, maar dat lost ook niks op, toch? Nee. Maar
dan... Nou, en wat ik raar vind, is dat in Amerika op universiteiten, comedies niet meer op universiteiten willen spelen, omdat daar het heel erg is, met die safe spaces. Ja. En dat is natuurlijk heel heftig.
Ja, het kut is dat je dan niet meer kan doen wat je wilde. Maar het ergste vind ik echt dat ze op een onderwerp al zeggen... hier gaan we het niet over hebben.
Ja.
Want dan sluit je allemaal onderwerpen. Maar dat betekent dat we het uiteindelijk over heel weinig dingen gaan hebben.
Ja.
Dat moet niet de insteek zijn.
Nee.
Volgens mij moet je het overal over kunnen hebben.
Nou, en het is geen politiek. Dat vergeten mensen ook. Ik had vorig jaar gespeeld tijdens de introductieweek hier in Amsterdam.
Ja.
En toen werd ik laatst gebeld of ik dat weer wilde doen. Nou, dat vind ik heel leuk voor studenten spelen. Oh, dan ga ik weer stand-up trouwens.
Oh, cool.
En toen werd ik daarna gebeld door de organisator. En die zei, de mensen die van de universiteit of van de organisatie... ik had jouw naam doorgegeven. En er schijnt dus vorig jaar iemand boos te zijn geweest... omdat ik iets over homo had gezegd. En er zat een homo in de zaal en die was kwaad. Of die vond het niet prettig. Dus ja, ze vragen zich af of ze je wel willen vragen of niet. Toen zei ik, wat kan ik eraan doen? Hij zei, misschien kan je het dan niet over dat onderwerp hebben. Ik zo, nee, tuurlijk niet. Ik ga het gewoon over alles hebben. En zeiden, en waar ze ook aan zaten te denken... is ze wilden ook een beetje weten wat jouw onderwerpen waren. Want ze wilden dan, want het is verspreid over allemaal theaters in Amsterdam. Dan weten ze ook een beetje welke comedian aansluit bij de studenten... qua politieke opvatting en zo. Toen zei ik, als je dat wil... dan moet je een debat organiseren. Of dan moet je een politicus vragen.
Ja, ja, ja.
Ik ga toch niet zeggen, jongens, ik ben heel progressief. Nou, geef mij de progressieve studenten maar. Dat is belachelijk. Ja. Het is comedy. Dat heeft niks. Het heeft niet met politiek te maken. En daar gaat het volgens mij ook vaak verkeerd. Is dat mensen denken dat het politiek is. Terwijl het is entertainment. Het is...
Ja, wat ik wel altijd probeer is, als ik het over een groep heb... Ja. Dan moet die groep het sowieso snappen. Dus die moet wel de humor ervan kunnen zien.
Ja.
En tegelijkertijd hoop ik dan ook... als ik iets erover zou willen zeggen, dat ze dat ook moeten aanhoren. Maar dat ze wel denken, niet van hij sluit ons buiten of zo. Of, weet je, hij is ons aan het bashen.
Nee. Maar hoe weet je dat verschil?
Ja, ik denk door het te doen. Maar het grote voordeel van het theater, vind ik, is dat je daar zit in een bepaalde sfeer. Het is theater, mensen weten dat ze in het theater zitten. Dat is ook wel een nadeel met scholen misschien, want ze zitten niet per se daar.
Ja.
Maar dat vind ik het grote verschil tussen in het theater iets zien en thuis iets kijken. Want thuis heeft iedereen overal een mening over, toch?
Ja,
en je gaat sneller los op Twitter als je thuis zit dan in zo'n zaal.
En je hebt de context.
Ja, precies. Beter. De context is veel beter. De bedoeling is veel duidelijker. Je zit daar in de sfeer. Het is een hele avond eigenlijk. Ik had vrijdag had ik iets... ik was gewoon een beetje aan het proberen. Tenminste, ik deed wat nieuwe dingen. En ik hoorde pas dus... Dat was voor mij mindblowing. Een gast die ik ken, die homoseksueel is... die vertelde mij dat niet alle homo's aan anale seks doen.
Daar hebben Kevin en ik een stuk over.
Oh.
Over dat is echt een groot misverstand.
Dat wist ik dus niet.
Nee.
Dus ik zei toen tegen hem... dat wist ik niet, maar dan wil ik het nog wel een kans geven. maar ik deed het dus op het podium vrijdag. Ja. En ik was een beetje... Ik had er ook wat dingen over die politieke correctheid en zo.
Ja.
Dus ik was daar een beetje over te praten. En toen was er een jongen die liep weg. En die kwam terug. En die was homoseksueel. Die zei, ik wil je toch even wat zeggen.
Ja.
Hij zei, je begon over homo's. Want ik leidde het blijkbaar zo in. En toen zei hij... En toen dacht ik, gaat hij makkelijke grappen maken of zo.
Ja, ja.
Maar dat deed je niet.
Ja.
En toen zei hij, wat je zei vond ik interessant. Toen dacht ik, omdat je wil neuken.
Nee, sorry. Maar toen zei hij, daardoor was ik wel helemaal gefascineerd, omdat je dus niet die kant op ging.
Ja.
En daardoor was ik helemaal bereid te luisteren.
Ja,
en toen dacht ik, oh ja, maar dit is volgens mij tof.
Ja.
Dit is tof om te doen, om daarna wel misschien, stel dat ik er iets over zou willen zeggen.
Nou, en het komt voort uit je toont, door dat te zeggen, toon je ook interesse.
Ja, precies. Ja,
je dus zegt, hé jongens, mijn vooroordeel klopt niet.
Ja, precies.
Want ik wist dat dus ook niet. Ik dacht ook dat homo's.
Ik weet het sinds een week.
Sinds een week. Ja, dat is dus helemaal niet zo.
Ik dacht, what?
En weet je ook het top en bottom? Dat weet je wel.
Ja. Maar ja, het is ook weer niet zo dat iemand vast top is. Weet je, dat maakt het ook. En dat is ook waarom ik het leuk vind om juist over allemaal verschillende mensen te praten.
Tuurlijk.
Omdat het fascinerend is.
Ik ben
het zelf niet.
Nee.
Dus ik ben geïnteresseerd daarin.
Ja.
Ik vind het fascinerend als ik daar niet zo hoor. Stel, je hoort ineens iets over de Turkse cultuur of zo, wat je nog niet wist.
Nee.
Dan denk je, oh, maar dat is interessant. Dan wil ik het daar misschien over hebben. Of ik wil het in ieder geval zelf uit gaan zoeken.
Ja, ja. En dat het dus niet, dat het dan niet een pad is wat al bewandeld is.
Ja, precies. Ja, ja, bijvoorbeeld dit met... Maar homo's zijn hier ook vrij stil over, volgens mij.
Ik was op de Gay Pride en daar zijn ze heel
Nee, ze zijn niet stil.
Ze zijn niet stil.
Nee, maar hierover.
Hierover. Dat ja, nou, ik heb heel veel homo-vrienden, dus ik wist dat al.
Maar je wist het al wel? Ik wist dat maar niet, joh.
Nee, maar dat ik maak ze nu een voorstelling over, dus ik weet nu alles.
Weet alles?
Nou,
weet je nog iets dat ik niet...
Nee, het verschilt dus niet zoveel. Ook weer wel, maar... wat ik wel weet is dat... Daar ben ik ook achter gekomen. Dat is ook goed om te weten dat als je... De norm is hetero, dus een homo komt uit de kast.
Ja.
Wat ze ook een nare term vinden, want dat is de lijken uit de kast. Wat ik ook ergens wel snap. En dus ze hebben altijd een soort van... niet een trauma, maar ze hebben altijd het idee dat ze er niet bij horen.
Ja, maar weet je wat heel...
Omdat je je toch hebt moeten ontworstelen aan een norm.
Ja.
Heb jij het idee dat je er nooit echt bij hoort omdat je geweigerd wordt in een club?
Nee, maar dat is volgens mij... Ik hoor overal volgens mij evenveel wel bij als dat ik er niet bij hoor. Want ik heb dat ook met Hindustanen. Er is een grote concentratie Hindustanen in Den Haag.
Ja.
En die zijn allemaal opgegroeid met de taal bijvoorbeeld spreken, alle cultuurdingen en zo. Ik heb dat van familie. Maar ik had dan wel eens wat Hindustanse vrienden. Maar tot mijn 16 of zo ging ik niet naar die feest of zo. Dus ik kende dat niet echt. En dus echt Hindoestaans ben ik dan ook weer niet.
Nee.
Daar verschil ik heel erg in. Echt Zaans ben ik ook niet.
Nee.
Echt Surinaams ben ik ook niet. Maar ik heb wel interesses in al die vlakken. En ik weet heel goed wel welke interesses daarbij horen, welke ik daarbij heb. Maar ik weet ook welke ik daar niet bij heb. Dus volgens mij, ik ben er zelf helemaal cool mee. Dus ik weet, daar hoor ik dan voor dat gedeelte voor mijn gevoel bij. En dat gedeelte is niet mijn ding.
Ja.
Dus dat is heel fijn. Maar ik moest... Een half jaar geleden of een jaar geleden optreden bij de KNVB. Die hadden een dag georganiseerd voor inclusie. Dus dat eigenlijk over, dat is een doelstelling over 5 of 10 jaar... dat het helemaal geen issue meer is als er homoseksualiteit is binnen de sport, dat die gewoon uit de kast moet kunnen komen.
Oh,
ja, dat was heel tof.
Binnen hoeveel jaar?
5 of 10, dacht
zo,
ik.
Zo, nou, dat wordt nog een hele klus.
Ja, en Michael van Praag was er en die zei van... het wordt eigenlijk gewoon niet zo besproken. Dus eigenlijk, ik weet er ook weinig vanaf.
Ja.
En ik moest daar dan optreden en ik had een voorgesprek. Want ze wilde het wel weet je, helemaal goed plannen... en ook wilde weten wat ik ging doen. En ze wilde me ook een soort ding meegeven van... maak het wel bespreekbaar. Dus zorg ervoor dat het wel een soort dialoog op gang brengt. En toen ben ik ook gaan kijken wat bijvoorbeeld... ik ben van huis uit, ben ik hindoe. Ben ik gaan kijken wat het hindoeïsme erover zegt.
Ja.
Want ze zeiden ook, jij juist kan daar nog veel meer over vertellen... hoe het is in andere culturen.
Ja.
Nou, op zo ga ik het over. Maar toen zeiden zij tegen me... zij waren allebei homoseksueel en uit de kast gekomen... ik denk dat ze tussen de 40 en 50 waren.
Ja.
En toen zeiden ze, waar wij ons aan storen... is dat iedereen nu zo makkelijk uit de kast komt. Want wij hebben echt moeten struggelen.
Wow.
Dus bij ons was uit de kast komen echt een ding.
Ja,
en dat snap
ik
ook, hè. Ze moeten strijden. En zoveel één gast kwam uit het dorp. Toen zei hij, in mijn dorp, ik werd verstoten. Ik moest er echt voor knokken.
Ja.
En nu heb ik heb dat overwonnen. En toen zei hij, hoorde iemand zeggen... die zei, ja, maar... het heet geen coming out, want dit is gewoon wie ik ben. Dus ze moeten me gewoon accepteren. En het is geen coming out.
Ja,
ik ben net als andere mensen, dus hou je bek over coming out.
Ja,
en toen zeiden ja, maar dat trekken we ook niet.
Nee.
Want wij hebben gestreden.
Maar dat is ook, ik was bij die Pissnicht, de movie, die de documentaire. Daarna had ze ook een gesprek daarover. En toen zei iemand, die zei op een gegeven moment... ja, maar in de queer community, zo heet het dan, is ook ongelijkheid. Want er was een lesbische vrouw die zei, nou tegen potten... daar wordt heel erg heftig gereageerd door homo's. En dat weet ik dus ook, dat heel veel homo's vinden lesbische vrouwen heel vervelend.
Ja, ja.
En toen was er een psychiater en die zei... ja, dat is natuurlijk zo, want ook al ben je queer, dan betekent niet dat je een goed mens bent. Of tenminste, we zijn allemaal mensen. Ja. Dus ook binnen je eigen groep haat je. Dus je kan wel als homo zeggen, ik ben voor gelijke rechten en ondertussen potten haten. Want we zijn natuurlijk allemaal mens.
Ja.
En we doen allemaal dat. We hebben allemaal dat soort mechanismen. Ja, en dat vond ik wel fascinerend. Want ik dacht altijd, ja, die hebben zo moeten vechten. Voor, maar die Kevin ook, die zegt, ja, lesbische vrouw, ik heb daar niks mee. Ik weet niet. Ik vind ze vervelend. Toen dacht ik, wat zeg je nou? Wat nou als een... Als ik als hetero zeg, nou, homo's vind ik echt vervelend.
Maar dat is helemaal ver van je bedshow dan. Hè? Want kijk, als je hetero bent, dan ben je zelf man, je valt op vrouwen.
Ja.
Dus allebei de geslachten, probeer je te begrijpen of snap je. Maar als je zelf is homoseksueel, dan vallen op mannen.
Ja.
Ja, vrouwen boeien, toch?
Vrouwen boeien, dus daarom hebben ze niks met elkaar.
Boeien, ja. Ik, bij diezelfde dag sprak ik in de lunch, kwam een gast naar me zitten, was een beetje aan het kletsen. En toen zei ik, want het waren allemaal verschillende homo-organisaties die met elkaar werkten.
Ja.
En toen zei ik, maar het is wel tof dat jullie dit doen, weet je. Het is sowieso een goed ding. En ze zeiden, ja, maar het is wel in mijn hoofd, hè, man. Toen zei ik, hoezo? Kijk, als normale organisaties met elkaar werken, is het al problematisch.
Maar
dit zijn allemaal homo's. Dit is nog veel erger. Toen zei ik, serieus? Ja? Zei hij, ja, maar je wil niet weten. Haat en nijd.
Oh, wow. Ja.
Hele slinkse opmerkingen.
Inderdaad. Maak elkaar helemaal kapot.
Ja, dat zei hij. Hij zei, dat is echt erg.
Ja.
En toen zei ik heb daar nooit over nagedacht.
Nee, inderdaad. Maar je denkt dan... Ja, het zijn ook gewoon mensen die haat elkaar. Dat
precies.
Ook...
Misschien valt het wel... Ik weet niet, misschien valt het... We zitten er niet in, hè. Maar het is wel grappig. Want we staan er niet bij stil.
Nee.
Ja. Nee. Grappig, man.
Nou, we begonnen met dat in Suriname ook racisme is.
Ja.
Namelijk dat je een coolie bent en gierig.
Ja, precies. Ja.
En je zou denken, nou, je weet wat onderdrukking is, maar... wordt ook gewoon gediscrimineerd.
Ja. Maar ik denk dat het in Suriname ook wel te maken heeft met de geschiedenis. Om het mooi af te ronden. Dat is dat de slavernij, die was daar eerst. Toen het is afgeschaft.
Wat is de slavernij? Nee.
Kreeg je vaak haatmail?
Nee, nooit.
Oh, oké. Okay.
Doe dat eens een keer.
Nee, ja, ik ga dat niet doen. Maar ik was gewoon bedoeld.
Nou, luisteraars misschien dat ze boos
zijn. Maar niet bij deze. Doe volgende.
Ja, volgende.
Of Anjan Lubach had je gehad, toch? Maar na de slavernij hebben ze... contractarbeiders gehaald uit India, uit Indonesië en China.
Ja.
En dat was nog steeds, het zat dicht tegen de slavernij aan. Maar die hadden een deal, want ze kregen niet veel betaald. Maar na 5 jaar, de contract was voor 5 jaar, mochten ze kiezen. Of ze gingen terug naar het land van waar ze vandaan kwamen.
Ja.
Of ze kregen een stuk grond. En heel veel Hindustanen hebben destijds gezegd... Oké, weet je wat, we komen toch uit de fucking gutter daar. Dus doe maar gewoon een stuk grond hier, want dan kan ik me opbouwen. En daardoor hebben ze wel een hele andere... Die machtsvang is heel scheef gaan staan.
Want
de slavernij is afgeschaft, maar die hadden dus eigenlijk niks naar de slavernij. En hier na 5 jaar
kregen ze een
stuk grond, waardoor ze zich konden opbouwen. Dus ja, dat is al een voorsprong.
Dat is gewoon haat en nijd natuurlijk.
Ja, dus dat heeft altijd wel een soort ding, denk ik. Maar nogmaals, dit is wat ik weet, hè? Ja.
Nee.
Maar dat is wat ik een beetje denk. Dit is wel onderdeel van de geschiedenis. Dus
ja.
Dat ligt eronder.
Ja. Nou, toch maar gewoon begrip. Hè? Elkaar begrijpen.
Ja, man. Ja. Ik vond het leuk, maar ik hoop
dat
het... Dank je wel. Tof om te doen, man.
We hebben heel lang gepraat, joh. Jezus.
Ja, ik moet jou ook nog wat beter leren kennen.
Ja, dat komt wel. Dat komt later wel.
Cool, man. Maar leuk dat je me hebt gevraagd, man.
Ja, dank je wel. Waar kunnen we mee afsluiten? We gaan op de foto.
Ja, gaan op de foto?
Alsof ik een fan van je ben.
Oké, maar ik heb mijn haar niet gekapt. Dus het is een andere foto dan normaal.
Voor het eerst een andere foto.
Nee, maar kom, man. Laten we een foto maken.
Dank je wel. Doei. Dames en heren, jongens en meisjes, dank jullie wel voor het luisteren naar het gesprek dat ik had met Ryan. Heb elkaar lief. Dat is het enige wat mij nog rest om te zeggen. Heb elkaar lief. Maar zoals mijn moeder altijd zei, zit niet aan elkaars geslachtsdelen, terwijl de ander dat niet wil. Mijn lieve moedertje. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Daag.